En ik mag u meenemen, broeders en zusters, naar Matteüs 26. Matteüs 26, gedeelte vanaf vers 26. Matteüs 26, vanaf vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstok tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover. En nog steeds zijn we hier in de nacht dat hij verraden werd, wat de tijd betreft en wat de plaats betreft. We zijn nog steeds in de opperzaal, waar veel meer zich afspeelde dan wat wij hier vermeld vinden in Matteüs, Marcus en Lucas. Maar dat heb ik natuurlijk ook eerder gezegd. Ga ik niet meer op in, maar ik wil u wel in herinnering roepen hoe, namelijk op welke wijze men op deze plaats terecht kwam. Dat was via Zulk 1, waar we uitgebreid over gesproken hebben. In ieder geval een verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling. De dagen waarin inderdaad dat Nieuwe Testament of dat Nieuwe Verbond is aangebroken, maar waarin de heerlijkheid van Christus in de wereld nog steeds niet geopenbaard is. Ik moet het snel zeggen, denk ik altijd, anders dan wordt het achterhaald. Maar tot op heden is dat nog zo. Verder hebben wij stilgestaan bij het specifieke tijdstip waarop dit was. Daar kan ik nou ook niet meer verder op ingaan. Dat is ook nergens voor nodig, denk ik. Want ondanks alle discussies is het niettemin duidelijk genoeg. De Heer viert hier met zijn discipelen de paasmaaltijd. Dat staat er duidelijk genoeg. En dat is in overeenstemming met alle schriftplaatsen die daarover spreken. En ik haal het nog even aan om erop te wijzen dat wij hier werkelijk zijn aan één tafel met ongezuurd brood. Dat in elk geval. En wat de vrucht van de wijnstok betreft, die zal van goede huizen moeten komen om aan te tonen dat de vrucht van de wijnstok wat anders is dan wijn. Tenslotte heet het ook niet een druivenstok, denk ik altijd maar. Lijkt me ook duidelijk. Hoe het ook zij, vanaf deze dag en eigenlijk al vanaf de avond daarvoor was er geen ongezuurd brood meer in welk Joods huis dan ook aanwezig. Geen gezuurd brood meer, sorry, was er niet meer aanwezig, dus het was sowieso ongezuurd brood. En dat is niet alleen een historisch feit, maar tegelijkertijd is het van groot belang ook voor de juiste verstaan van de typologie. Want sommigen hebben weliswaar het idee dat je van alles zomaar een type kunt maken, maar dat is uiteraard niet zo. Waar het om gaat is bijvoorbeeld, om dan maar bij het Bijbelse verhaal te blijven voor het gemak, waar het om gaat is dat nou eenmaal zuurdesem een beeld is van de zonde. Daar is in heel de Bijbel geen uitzondering op. En waar men denkt dat er een uitzondering is, berust dat gewoon op een misverstand. De uitzondering schijnt men te vinden in Matteüs 13, de gelijkenis van het zuurdesem. Die men traditioneel verklaart alsof het daar gaat om de verspreiding van het zuurdesem en daarmee het evangelie in heel het brood, namelijk in heel de wereld. Ik vind het een absurde veronderstelling, waarmee ik niet iemand het kwalijk neem als hij het zo ziet, maar wel wanneer men het zo blijft zien terwijl men de Bijbel open heeft. Wat men zou doen is nazoeken waar zuurdesem in de Bijbel voor staat, in die schriftplaatsen waar er ook wat van gezegd wordt. En dan leidt er geen twijfel dat zuurdesem van alles van doen heeft met de zonde. En eigenlijk, als ik het heel specifiek moet zeggen, met de leer van Satan. Dan kom je dus in het leerhuis van Satan. Dat komt ook in de Bijbel voor. Dat heet synagoge van Satan. En met een Grieks woord dan. Maar het is het leerhuis, zal ik maar zeggen. De vergadering van waar Satan onderwijs geeft. We hebben het zuurdesem der Farizeeën, der Sadduceeën, der Herodianen en bovendien het zuurdesem van de wet. Uit Galaten is dat. Toch? Dat weet u toch allemaal, hopelijk, hè? En dat is altijd negatief. Het slaat altijd op duivelse leer. En dat blijft het ook. En vandaar dan ook dat dit brood op deze tafel gedurende heel deze 7, eigenlijk 8 dagen van Pascha, dat het inderdaad ongezuurd brood was. Brood waaruit uitdrukkelijk het zuurdeesem verwijderd was. Ik moet het natuurlijk anders zeggen. Brood waarin geen zuurdeesem ingekomen was. En uit de huizen, uit heel Israël officieel, was het zuurdeesem verwijderd. Dat leidt geen enkele twijfel. En dat ongezuurde brood, waarna trouwens deze dagen genoemd worden, zowel als de wijn, de beker wordt meestal gezegd, terwijl natuurlijk bedoeld is dat wat in de beker zit, dat is geen symboliek overigens, maar gewoon beeldspraak. Dat is een stijlfiguur. Men noemt de beker, maar men bedoelt wat erin zit. He? Ik lust nog wel een glaasje, zegt men dan, maar men verzuimt toch het glas op te eten. Uiteraard omdat de bedoeling was dat men wat in het glas zat. Nee, een glasje water, zuster, uit hoofdstuk 24 van Matthäus. Daar heb ik het over. Nou goed, laat maar zitten. Dus dat is heel eenvoudige beeldspraak. Mede omdat zo zonder meer duidelijk is wat erin zat. Ja, hetgeen dan weer sommigen de ruimte biedt om te beweren dat er wat anders in zat. Maar in dit geval gewoon wijn. Tenzij anders vermeld, maar het wordt uiteraard niet anders vermeld. Daar is ook een goede reden voor, want het brood waarover hier gesproken wordt is uiteraard ongezuurd brood. Dus een brood, een lichaam zou je kunnen zeggen. Voor mij part een voorwerp in dit geval, maar vooruit een lichaam. Een brood waarin geen zuurdeesem aanwezig is, waarin de zonde, de werking van Satan, de werking van de dood en het verderf inderdaad verdwenen is. En iets dergelijks geldt ook voor wijn. Ik ben geen vinoloog, ik ben geen wijnkenner. Ik lust hem of ik lust hem niet, zo is het eigenlijk. Je hebt mooie wijn. Ja, ik weet nog net het juiste woord. Je hebt mooie wijnen en je hebt wijnen die niet mooi zijn. Meer weet ik eigenlijk ook niet van, voor de gelegenheid. Maar wat ik wel weet, is dat wijn tot stand komt door een gistingsproces. Maar de bedoeling is dat dat proces een uitwerking gehad heeft. Begrijp je me goed? Gisting, het werk van gisting, dat is precies wat zuurdeesem ook doet met het deeg. Maar dat is een proces wat ook plaatsvindt in bij de bereiding van de wijn, zal ik maar zeggen. En het resultaat daarvan, van dat gistingsproces, is de alcohol. En dat maakt druivensap tot wijn. Nog een paar dingen meer natuurlijk. Vooral als het een beetje fatsoenlijke wijn moet wezen. Maar in ieder geval, daar moet alcohol in zitten. En alcohol staat nou eenmaal in de schrift voor een nieuwe schepping. Voor nieuw leven, eeuwig leven, voor de geest, zo u wilt. Want u weet, alcohol is nou eenmaal spiritueel. Geestelijk, dat is hetzelfde woord hoor. Is vluchtig, enzovoort. En het heeft het voordeel, sorry, het heeft al, maar ik, ja, nee, ik probeer gewoon vanuit de Bijbel te praten en dan snel. Maar ik wilde gewoon zeggen, het heeft als voordeel dat je je ellende erdoor vergeet. Als je een beetje goede dronk over je hebt, overigens. Het wil niet altijd lukken, heb ik begrepen, van iemand die er verstand van heeft, uiteraard. Maar dat staat ook in de Bijbel. U kent allemaal toch die Bijbeltekst uit Spreuken 31, die is beroemd. Kom je vaak tegen, omdat die staat vlakbij de lofzang op de deugdzame huisvrouw. Dus je komt hem vanzelf regelmatig tegen, denk ik altijd. Daar staat, geef sterke drank aan degene die verloren gaan. En geef wijn aan degene die bitterlijk bedroefd zijn. Staat er. Opdat zij hun ellende vergeten. Staat gewoon in de Bijbel. Of het een goed advies is, weet ik niet, maar dat het waar is, dat leidt geen twijfel. En dat het in elk geval een geestelijke betekenis heeft, want dat is het geheim natuurlijk achter alle spreuken. Dat maakt spreuken inderdaad tot wijsheid, omdat er zoveel achter steekt. Wat er achter steekt is namelijk dat de wijn gewoon een beeld is van het leven van het nieuwe verbond. En dat doet ons onze ellende vergeten, want die ellende hoort nou eenmaal bij het oude leven. Bij het natuurlijke leven, bij de oude mens, et cetera. En dat is het. Wat wij nodig hebben, wij die van nature verloren gaan en wij die van nature bitterlijk bedroefd zijn, wat wij nodig hebben is nieuw leven, en dus wordt gezegd wijn, wat wij nodig hebben is nieuw leven, opdat we inderdaad dat oude leven, al wat erbij hoort, zouden kunnen relativeren. Dus een duur woord en een goedkoper woord is vergeten. Het is niet helemaal correct, maar zoiets is het wel. Dat wil zeggen, het wordt minder belangrijk ten opzichte van hetgeen wij van Christus hebben ontvangen. En als in de Bijbel zou worden samengevat wat wij van de Heer Jezus Christus ontvangen, dan is het antwoord brood en wijn. Nou ja, matzes en wijn. Dat wil zeggen ongezuurd brood en wijn. En beide komen met elkaar overeen, omdat ze beide dat gistingsproces niet meer kennen. Eventueel is het nooit geweest, of eventueel het is het behoort tot het verleden, want dat is eigenlijk het idee. En dat is maar waar het om gaat, nieuw leven. Dat is ook de reden waarom wij dit teken van het heilig avondmaal, ik gebruik toch maar de gebruikelijke Bijbelse termen, dat is waarom wij dat teken ook inderdaad kennen en hebben. Ik weet wel, er wordt van alles over geredeneerd. Het wordt als zeer belangrijk beschouwd aan de ene kant. Aan de andere kant wordt zelfs glashard beweerd dat het niet eens voor ons bestemd is. Ik laat dat maar gewoon voor wat het is. Want als je weet wat de betekenis ervan is, dan ben je van al die andere problemen meteen af. En zo is het nou eenmaal met alle Bijbelse zaken. Als je de betekenis kent, dan heb je er in de praktijk geen problemen meer mee. In ieder geval is dat niet meer nodig. Waar het om gaat namelijk is dat brood en wijn gewoon de uitdrukking zijn van het leven van het nieuwe verbond. Ten slotte, het is een zeer eenvoudige voorstelling van een maaltijd. Iets te eten en te drinken. Brood en wijn. En dat staat sowieso, een maaltijd staat sowieso voor leven. Levensmiddelen noemen wij het dan, omdat wij het wat technischer formuleren. Maar het is gewoon leven. Kost. Dat is Afrikaans trouwens. Kost. De thee valt weg. Maar goed, laat maar zitten. Maar de kost. Men zou de kost verdienen, dat wil zeggen, men zou brood op de plank moeten hebben. U weet wel die uitdrukking, brood op de plank. Alsof er niet lief bij voorkeur ook nog wat kaas op zou moeten, heb ik begrepen. Maar het gaat gewoon om leven, dat is wat de maaltijd voorstelt. En waar leven hetzelfde is als gemeenschap, stelt de maaltijd dus ook gemeenschap voor. En worden maaltijden ook geacht gemeenschappelijk genuttigd te worden. De tafel in de Bijbel heeft trouwens dezelfde betekenis. Niet dat ding, die plank met die vier poten eronder, maar de tafel als uitdrukking van de maaltijd. Dat is net zo goed beeldspraak. Een tafel waar men allen aan verzamelt, waaraan men aan zit, dan wel aan ligt in de Bijbel. In alle gevallen uitdrukking van, men komt daar tot rust, men vindt daar zijn positie en daarmee leven en daarmee gemeenschap. En als het helemaal goed is, dan is het nog een feest ook. Want dat hoort de maaltijd te zijn. En als u dat niet inziet, zeg ik het andersom. Een feest bestaat in ieder geval uit één maaltijd. Als er niks te eten en te drinken is, dan is het geen feest. Zo is het nou eenmaal. In elk geval in de Bijbel, maar ik dacht daar buiten ook nog steeds. Zo hoort dat namelijk. En dat is wat uitgedrukt wordt. Leven, gemeenschap, feest enzovoort. Het is gewoon diezelfde gedachte die we in voorgaande hoofdstuk al tegenkwamen. Waarin sprake was van, u weet wel, de bekende bruiloftzaal, de bruiloft, de maaltijd, wat het maar was. Enzovoort. In alle omstandigheden heeft het dezelfde betekenis. Het is de uitbeelding van het leven van het nieuwe verbond. Want hoe dat ook zij, over welke bedeling het ook gaat, onder het nieuwe verbond worden gelovigen gebracht in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, alle geloven zijn genood aan zijn tafel. Aan zijn maaltijd, aan het feest, in zijn eetzaal. dikwijls vertaald met bruiloftaal, maar laat me zitten, daar gaat het nou verder niet om. Maar dat is het hele idee. En of dat nou is in onze bedeling, of een volgende, of nog een volgende, als die er nog zijn, dat maakt verder niks uit. Zolang het onder het nieuwe verbond is, zolang het is na de opstanding van Christus, zolang het is nadat het nieuwe verbond officieel is aangebroken door de verheerlijking, verhoging, opstanding van Christus, is dat teken van toepassing. En daarom wordt het hier gegeven. Er zit nog wat meer aan vast. We komen er straks ook wel tegen. Want wat eraan vast zit, is dat de oorspronkelijke maaltijd waar het hier over gaat, was natuurlijk niet brood en wijn. Brood en wijn is ook nauwelijks een maaltijd te noemen. Symbolisch wel, maar in de praktijk, als je niet anders hebt dan brood en wijn, toch een beetje, ja, onder ons gezegd, armetierige maaltijd. Maar het gaat maar om het idee. Dat staat er ook bij, maar dat is pas in 1 Korinthe 11. Want daar staat, als je een maaltijd wil hebben, gewoon echt letterlijk een maaltijd, wel, dan moet je van tevoren thuis eten. Niet te veel, denk ik altijd, anders zit je te slapen onder de preek, maar vooruit. Ja, en soms denk ik dan, dan mis je dikwijls niet zoveel, maar daar gaat het nou niet over. Goed, maar u begrijpt toch waar we het wel over hebben. Een maaltijd, dat is wat je thuis doet. En dit brood en wijn was ook hier in Matthäus 26 dus, de eerste keer waar het voorkomt overigens, niet de maaltijd, maar het was een rituele handeling aan het eind van de maaltijd. Net zo goed als het uitbrengen van een toast. Dat zie je soms wel eens in films, denk ik er altijd maar. Maar het uitbrengen van een toast een rituele handeling is. Dat hebben jullie toch? U weet wel, legaïm. Dat, ja, op het leven zeggen we dan. Hè? Maar dat is een rituele handeling, uiteraard. Heeft geen enkel praktisch nut. Nou goed, en daar gaat het om. Dat is ook wat hier gebeurt aan het eind van de maaltijd. De Heer neemt dat brood, breekt het, staat er allemaal uitdrukkelijk bij en heel omstandig. Omdat het een officiële handeling is, een rituele handeling, hij reikt het hen uit en zegt er ook iets over. Niet al te veel, want op deze avond gelden nog steeds de woorden van de Heer Jezus die wij in het Johannesevangelie in elk geval bij die gelegenheid uitgebreid vermeld vinden. De woorden namelijk, wat je nu hoort of wat je nu ziet, dat versta je nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan. Of wanneer de Zoon des mensen zal ingegaan zijn in zijn heerlijkheid, dan zult gij verstaan. En dat geldt ook voor deze handeling. Het probleem is dan ook dat wanneer wij bij deze gelegenheid terecht zijn, hier in Matthäus 26, dat wij er dikwijls het van alles in geneigd zijn te lezen wat er helemaal niet staat, omdat wij bevooroordeeld zijn. Omdat we er van alles over gehoord hebben op voorhand. En dat vertroebelt de gedachten daarover, de opvattingen daarover in aanzienlijke mate. En dat maakt het voor mij erg moeilijk om te proberen die dingen recht te zetten. Want het klinkt dan altijd als zware kritiek. En zo bedoel ik het niet hoor. Waar het alleen maar over gaat is, met een groot woord aan onderwijs. Sorry. Maar meer is het niet. En wat u ermee doet, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. En daar bemoei ik me ook inderdaad niet mee. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus terug naar dit schriftgedeelte. Wat er gebeurt is dit. Men heeft een maaltijd die pakweg 12, 13, 14, 1500 jaar daarvoor, want daar gaat het nou niet om, al was geregeld in de wet. Met ingang van Exodus 12, dat wil zeggen ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En we hebben het dan gewoon over de paasmaaltijd, waarbij de maaltijd niet bestond uit brood, hoewel het brood aanwezig was. Maar zoals het bij een deftige maaltijd nou eenmaal is, brood vormt niet de maaltijd, het brood krijg je erbij. Weet je wel, op een schaaltje naast je bord. Brood is er dus wel, maar dat is niet het menu. Staat meestal helemaal niet op het menu vermeld zelfs, maar je krijgt het wel. Het is erbij, dat is, ja, heb ik me laten vertellen door, ja goed, laat het maar zitten. Het heeft toch resultaat, Erwin. Ik heb nog eens wat geleerd. Hè. Nou goed, maar waar het over gaat is dat deze maaltijd als zodanig bestond uit het paaslam dat gegeten zou worden. Daar wordt weinig bij vermeld bij de instelling van het paaslam. Dat wil zeggen, er wordt van alles vermeld over dat lam. Maar daar ga ik nou niet eens op in. Er wordt wel gezegd dat het gegeten zou worden, uiteraard met ongezuurd brood, want het is per slot een feest van ongezuurde broden. Men zou die avond, zou men Egypte achter zich laten. En daarmee de wereld, want daar is Egypte nog steeds een beeld van. En zou men onttrokken worden aan de macht van de farao. En dus aan de overste deze wereld, want daar komt het in de praktijk op neer. Toch? En als uitbeelding daarvan geen gezuurd brood. Dat was het verhaal. Maar ongezuurd brood bij paaslam. En het ongezuurde brood zou gegeten worden met bittere saus. Wijn wordt niet eens vermeld. Dus iemand, dan mag je er ook wat anders bij drinken. Dan zeg ik altijd, waarom zou je er wat bij drinken? Als het niet in de Bijbel staat, dan doe je dat toch niet? Er staat niet dat het niet mag. Er staat, natuurlijk wordt erbij gedronken. En vraag het anders aan de, aan de Joodse traditie. Men drinkt wijn bij de paasmaaltijd. Dat is nou helemaal zo. Geen druivensap, wijn. En niet zeggen dat is omdat het altijd zo is. Dat is traditie bij die volkeren. Als je hier een paar kilometer naar het zuiden gaat, als je Frankrijk terechtkomt, drinkt iedereen bij zijn maaltijd altijd wijn. Niet zulke beste, maar vooruit. Maar dat is nou helemaal zo. Zo hoort het ook namelijk. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. Er zijn zelfs binnen het Jodendom uitgebreide voorschriften voor. Met betrekking tot de wijze waarop die wijn behandeld zou worden, hoe die uitgeschonken zou worden, hoe die gedronken zou worden enzovoorts. Maar goed, daar gaat het dan ook verder niet om. Maar in elk geval, de maaltijd bestond uit het paaslam. Essentie van wat hier nou feitelijk gebeurt en wat we ook later in het Nieuwe Testament tegenkomen, is dat die paasmaaltijd nogal wat veranderd is. Dat wil zeggen, het paaslam is er niet meer en die maaltijd als zodanig kennen wij dus ook niet. En op de laatste keer dat officieel de paasmaaltijd genuttigd kon worden, omdat de paasmaaltijd hoort bij de inzettingen van het Oude Verbond, en dit was de laatste dag van het Oude Verbond. Nou ja, de andere dag zou de laatste dag zijn. Het was in ieder geval de laatste keer dat men wettig de paasmaaltijd kon nuttigen. Bij die gelegenheid voegt de Heer er wat aan toe en hij pakt het brood wat al die jaren, bij wijze van spreken dan, bij die paasmaaltijd aanwezig was. Nee, het was geen brood van jaren oud, vandaar bij wijze van spreken. Maar een brood zoals het al die jaren aanwezig was. En de wijn zoals het ook altijd aanwezig was. En ineens verbindt de Heer daar een betekenis aan. De wijn werd in het Oude Testament niet eens expliciet genoemd. Het brood wel, maar er wordt geen betekenis aan gegeven. En hier, bij de eerste keer dat het ingesteld werd, in Exodus 12. Dit is de laatste keer dat het officieel gevierd kon worden. Nee, begrijp je me goed, men zal het later gevierd hebben, nog steeds. Maar ten onrechte, want de wet was beëindigd. En daar gaat het maar om. Maar bij deze laatste keer neemt de Heer het brood, neemt de Heer de wijn en zegt daar wat van. En het eigenaardige is dan dat we dan terechtkomen inderdaad bij heel andere zaken. Want de paasmaaltijd als zodanig heeft van alles van doen met de wijze waarop het oude verbond tot stand kwam. Dat zegt de Bijbel, want de Bijbel zegt niet dat men de paasmaaltijd zou vieren als teken van de dood van de Heer Jezus of iets dergelijks. Men wil dat er wel eens van maken, maar dat staat nergens in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat, is dat de paasmaaltijd gevierd werd ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, al die jaren. Het staat gewoon in de wet, bij de instellingen later. Dat staat dat ze dat inderdaad elk jaar zouden vieren, op de 14e avond van de 14e van de eerste maand, ter herinnering aan de verlossing uit Egypte. Dus ter herinnering aan iets wat in het verleden tot stand gekomen was. Dat aan de andere kant de eerste keer dat het paaslam geslacht en gegeten werd, dat er wel degelijk een type is van de dood en opstanding van Christus en wat ermee samenhangt, dat is wel waar. Maar zo wordt het niet gezegd. De wijze waarop het gezegd wordt is, paasmaaltijd herinnert aan het tot stand komen van het oude verbond. Maar de aardigheid van wijn en ongezuurd brood al die jaren op die tafel aanwezig is dat dat een beeld is van hoe eenmaal het nieuwe verbond zou aanbreken. Het was dus eigenlijk een belofte. En daar gaat het maar om. En dat is ook wat de Heer hier naar voren brengt via deze beelden. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat hij dat hier verklaart, want dat is wat overdreven gezegd. Maar hij geeft dan toch in ieder geval aanwijzingen die later toegelicht worden in de brief. En in bijzonder dan in de eerste Korinthebrief uiteraard. Brood en wijn. Want wat wij kennen is niet meer de paasmaaltijd. Wat wij kennen is het zogeheten avondmaal. Ik kan nooit onder het woord zogeheten heen, omdat de Bijbel dat nou ook eenmaal zo zegt. Het is geen avondmaal. In 1 Korinthe staat dat. Dus ik heb altijd moeite om toch die term te gebruiken. Maar ik moet wel, want we komen er nooit meer af natuurlijk, hè, van de uitdrukking. Dus ik blijf hem gebruiken. Maar waar het om gaat is dat het avondmaal, zoals wij het kennen, is niet de paasmaaltijd. Dat zegt de Heer ook. Het is ook geen maaltijd, sowieso niet. En zeker geen avondmaal. Het punt is gewoon dat wij een nieuwe inzetting van de Heer hebben ontvangen, die wel degelijk zijn oorsprong heeft in die paasmaaltijd. Bij een andere gelegenheid zal ik u nog eens uitleggen hoe dat ook weer zit met het paas. Ik geloof dat ik het er kort geleden over gehad. Met kerst heb ik het er geloof ik even over gehad. Dat men 300-400 jaar lang ruzie gemaakt heeft in het christendom over de juiste datum van Pasen. Dat probleem zou sneller opgelost geweest zijn als men zich gerealiseerd had dat wij geen Pasen vieren. Wij vieren geen Pasen, wij vieren het feest van de eerstelingarf en noemen dat Pasen, maar dat is ten onrechte. Als ik het strikt neem, normaal neem ik het niet zo strikt, maar als ik het strikt neem, zeg ik wij vieren het feest van de eerstelingarf. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. En dat vieren wij daarom terecht op de eerste dag der week. En dat valt niet samen met de datum van het Joodse Pascha. En terecht. Maar men kon het daar niet over eens worden. Mede omdat men het maar had over Pascha. Nou, dat vieren wij niet echt. En daar zit eigenlijk het probleem. Wat wij denken is de opstanding van Christus. En de paasmaaltijd kennen wij dus ook niet meer. Maar neem niet weg dat het ongezuurde brood en de wijn een beeld zijn van de opstanding van Christus. Beter van de opgewekte Christus. De levende Christus. Paaslam kennen wij niet meer. Dat is ook wat in 1 Korinthe trouwens gezegd wordt. En bedoel ik niet eens 1 Korinthe 10 of 1 Korinthe 11, maar 1 Korinthe 5. Daar staat, want ook ons paaslam, paascha in de Statenvertaling, is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren, vervolgens, daarna. Waarmee dat paaslam inderdaad naar het verleden verwezen wordt. En als u vraagt, hoe zouden wij dan feest vieren, dan is het antwoord met een maaltijd, met ongezuurd brood en wijn, hoe anders? Alleen ben je dan terecht niet meer in 1 Korinthe 5, maar inmiddels in 1 Korinthe 10 en in het bijzonder in 1 Korinthe 11. Want eigenlijk zijn dat de enige twee schriftplaatsen waar nader commentaar gegeven wordt op de betekenis van brood en wijn. Daar kom ik dus nog op. Maar het gaat erom dat we goed beseffen wat hier naar voren gebracht wordt. Nou, laten we het maar eens lezen. Er staat, als zij aten, bij de andere gelegenheid staat er, nadat de maaltijd gedaan was. Ik meen dat het zo staat in 1 Korinthe 10, maar dat vinden we dan nog wel. Als zij aten, het was in elk geval aan het eind van de maaltijd, want het eindigt in vers 30 met, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En het zingen van de lofzang is nu eenmaal onder het Jodendom nog steeds de officiële afsluiting van de paasmaaltijd. Nou goed. Als zij aten, nam Jezus het brood. Welk brood? Het brood. Niet brood, het brood. Nou ja, het is de eerste dag van ongezuurde broden. Welk brood is het? Ik kan toch niet missen? Ongezuurd brood dus. Het brood. En gezegend hebbende brak hij het. Mijn vraag is altijd een heel domme hier. Maar gewoon om aan alle vooroordelen te ontkomen. Mijn vraag is altijd meteen, waarom brak hij het? Dat is geen moeilijke vraag. Ook niet een streekvraag. Het is juist een heel simpele vraag. Waarom brak hij het? Staat erachter. Iemand zei toen eens een keer, dat was omdat je het niet snijden kan. Omdat het zo hard is. Dan zeg ik, nou dat hoeft niet hoor. Dat valt best wel mee. Hij brak het. Bovendien, in lang niet alle culturen eet men brood met mes en vork. Die van Oldenbroek vermoedelijk ook niet. Maar vooruit, men breekt het. Toch? Ja, je kunt het afhappen, broeder. Je kunt er ook een stukje afbreken en in je mond steken. Dat is een deftige manier om brood te eten zonder mes en vork te gebruiken. En in veel landen doet men dat zo, een stukje afbreken. Zeker als het nog ingedoopt moet worden in het een of andere saus. Niet waar? Nou goed, hij brak het. Waarom brak hij het? Staat er gewoon achter. Volgende woord. Daarom is het een domme vraag. Hij brak het en gaf het de discipelen. Hetgeen dus gewoon betekent, hij brak een stukje van het brood voor ieder van de discipelen. Moeilijker is het niet. En zij toen, neemt, eet. En enige commentaar wat hij erop gaf was, dat is mijn lichaam. En ik kan er niet onderuit, dat is vanwege de vooroordelen, maar ik kan er niet onderuit alweer een heel eind vooruit te grijpen. Om erop te wijzen namelijk wat er niet staat. Er staat niet, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dat staat er niet. En als u zegt, maar het staat ergens anders, dan zeg ik, dat mag zo wezen, dat is zo inderdaad in de Statenvertaling. Omdat er staat in de Textus Receptus. Dat is om het moeilijk te maken. Maar in de nieuwe vertaling heeft men het ook keurig weggelaten. Het staat namelijk nergens. Het berust op een misverstand. Er staat in 1 Korinthe 11 zou dat dan geweest zijn. Nee, daar kom ik straks wel. Laat maar, daar kom ik straks wel. Het staat namelijk nergens. Überhaupt, het staat nergens. Als u een nieuwe vertaling hebt bij u, u zult zien, het staat nergens. Het staat niet. Hij brak het en zei, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dat kan trouwens niet, want zijn lichaam wordt überhaupt niet verbroken. Nee, goed, daarna zijn er twee opties. De een is dat hij spreekt over zijn lichaam, gewoon letterlijk zijn lichaam nu op dat moment. Dat lichaam wat dan namelijk zou sterven aan het kruis. Dat is een heel gebruikelijke toepassing. In ieder geval in de kringen waar ik uitkom. Of ik in verkeer, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Ik bedoel het niet zo. Maar ik ken die gedachtegang. Maar hij kan niet om de eenvoudige reden dat aan de andere kant in diezelfde kringen net zo goed beweerd wordt dat de schrift uitdrukkelijk leert, en dat is terecht, dat zijn lichaam niet verbroken zou worden. Hetgeen aangekondigd werd in de psalmen en hetgeen zelfs, ik meen, in het Johannes-evangelie wordt aangehaald. Want toen de Romeinse soldaat, een onsmakelijk verhaal, maar de gekruisigden zou doodslaan, toen gebeurde dat bij de Heere Jezus niet. In plaats daarvan stak hij een speer in zijn zijde, opdat vervuld zou worden dat geen been van hem zou gebroken worden. Er werd niks verbroken namelijk. Integendeel. Juist uitdrukkelijk niet. Waarom niet? En dan komen we automatisch bij de tweede optie. De tweede optie is namelijk dat hij niet spreekt over zijn vleeselijk lichaam, zijn stoffelijk lichaam, dat de andere dag zou sterven. Maar dat hij vooruitgrijpend op het nieuwe verbond uiteraard spreekt over zijn lichaam, het welk is de gemeente. Waarna ik terugkeer bij de vraag van zojuist. Waarom werd zijn lichaam niet verbroken of gebroken? Omdat zijn lichaam een beeld is van de gemeente en daarom zou het heel blijven. Nou, nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van die rok uit één stuk geweven, die uitdrukkelijk één was en ook één zou blijven, en iemands kleed is een beeld van iemands lichaam. En zeker dat van Christus. En zeker dat van de hoge priester, overigens. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Dat komt vele malen in de Bijbel voor. Het bestaat dus niet. Het staat er niet alleen niet, het kan ook er niet staan. Niet dat dat doorslaggevend is, maar ik zeg het er maar gewoon bij. Het kan niet, zijn lichaam werd niet gebroken, integendeel. Bovendien, het gaat hier niet over zijn sterfelijk lichaam of zijn lichaam dat sterven zou, want dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het gaat wel degelijk over dat lichaam waarvan wij deel uitmaken, een lichaam dat wel degelijk één is en één blijft en niet beschadigd of verdeeld of gebroken kan worden. Want het lichaam is één. En uit het hoofd. Avondmaal wordt genoemd in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. En u en ik weten toch waar die hoofdstukken over gaan. Niet over het avondmaal. Ze gaan over de eenheid van de gemeente. Want daar staan die uitspraken over. Gemeenschap hebben met de wereld of gemeenschap hebben met Christus. Enzovoorts. En over deel hebben aan het lichaam van Christus. En gelijk het lichaam één is en vele leden heeft als ook het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12. Enzovoorts. Dat is waar het allemaal over gaat. En in dat verband wordt voor de enige keer in alle Nieuwtestamentische brieven het avondmaal genoemd en toegelicht. Zodat de betekenis op voorhand duidelijk moet zijn. Wat ik zeggen moet dus, en ook wil, met grote nadruk, is dat brood en wijn van het avondmaal op geen enkele wijze, ik kan er niet anders van maken, het is niet om eigenwijs te zijn, niet om kritiek te hebben, daar schiet ik niks mee op en ik word er ook niet wijzer van, zuster, nee. Integendeel, maar dat brood en wijn op geen enkele wijze uitdrukking geven aan de dood, laat staan aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Je kunt het in de Bijbel niet vinden. Ik niet, u ook niet. Ik durf het rustig te zeggen. Dat kun je in de Bijbel niet vinden. Daar gaat het ook niet over. Dat kan te meer niet. Omdat ongezuurd brood en wijn per definitie beelden zijn van het nieuwe verband. Van de wijn is dat bekend genoeg. Als ik in het algemeen zou vragen waar is wijn in beeld van, dan haalt men of de schouders op omdat men domweg niet weet, geen idee heeft. Of men zegt van de Heilige Geest. En dan zeg ik precies. Dat is de eeuwige geest. De geest Gods, de geest van Christus. Ik bedoel, dat wordt toch niet verbroken, dat is toch niet in beeld van lijden. U weet toch waar de barmhartige Samaritaan, daar hebben we het over, waar de barmhartige Samaritaan de wijn voor gebruikte? Om wonden te genezen. Niet om wonden aan te brengen, om wonden te genezen. Tegenovergestelde. Ja, waarom? Wijn heeft nou eenmaal omdat er alcohol in zit, maar dan ook alleen maar omdat er alcohol in zit, een reinigende, namelijk een ontsmettende werking. Het is medicijn. Ik probeer het al jaren op recept van de dokter te krijgen. Maar goed. Toch maar. Sterke medicijn, zei die Indiaan. Ja, nou goed. Maar inderdaad, het heeft een reinigende werking. Dat is nu helemaal zo. En daarom wordt het zo gebruikt. Dat is wat de geest doet. Ons reinigen. Dat is de geest van Christus die in ons werkt. En in onze harten inderdaad reinigt van een kwaad geweten enzovoort. Het heeft niks met lijden of dood te maken. Het is niet een beetje vergeef. Nee, ik verzin het niet. In de oudheid, in de Griekse wereld, werden soms mensen ter dood veroordeeld. Heb ik nagevraagd aan Plato, maar die had ik al op. Socrates was het vooruit. Maar vooruit, hè? Dan worden ze ter dood veroordeeld, dan moeten ze verplicht zelf een beker vergiftigde wijn drinken. En als je zegt, dat is de uitdrukking van de dood, dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar dit is geen giftige wijn en het is ook geen gezuurd brood. Het is juist het tegenovergestelde. Het is, maar dat staat er ook bij, een beeld van het leven, bloed, leven, van het nieuwe verband. En niet van het oude. De dood van de Heer Jezus spreekt over het oude verbond. En ook van wat er terechtkomt van het leven onder het oude verbond. Niks namelijk, het sterft. Dat heb je toch hopelijk nog? Dit gaat over het nieuwe verbond. Als u wilt weten wat bloed des ouden verbonds is, bloed des ouden testament, dat kent de schrift ook namelijk. Want van het Oude Testament staat dat het niet zonder bloed werd ingewijd. In Hebreeën staat dat. Nee, er staat waarom ook het oude verbond niet zonder bloed werd ingewijd. Het nieuwe werd namelijk ook ingewijd door bloed, is de gedachte. Maar dan bloed in een hogere toepassing van de uitdrukking. Het bloed des Nieuwe Testaments. Dat is het leven van Christus. Maar het oude verbond werd niet zonder bloed ingewijd. En dat bloed was dat bloed waarmee Aaron bijvoorbeeld besprengd werd toen hij tot priester werd aangesteld. Tot middelaar van het oude verbond. En daar werden alle priesters mee besprengd. Het bloed van stieren en bokken, weet u wel. Waarmee ze tot priester gemaakt werden. Wel, wij zijn priesters onder het nieuwe verbond, waarbij Christus onze hoge priester is, doordat wij besprengd zijn, 1 Petrus 1, met het bloed van Christus. Dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, Hebreeën 12, maar vooruit. Om maar te laten zien dat je dat niet alleen in Hebreeën terugvindt, hè. We hebben deel aan het leven van Christus. Niet, daarbij gaat het niet meer over zijn dood. Het gaat over zijn leven nu. Dat is het leven van het nieuwe verbond. En het lijden en de dood van de Heer Jezus is inderdaad belangrijk voor ons behoud. Vanzelfsprekend, maar vond plaats onder en op grond van het oude verbond. Het bloed dat de Heer Jezus stortte op Golgotha was niet bloed van het nieuwe verbond, maar was bloed van het oude verbond. En daarom verdween het ook. Dat is het idee. Maar je vindt hier niks over lijden, sterven of dood in dit schriftgedeelte. En in geen van de schriftgedeelten die over brood en wijn spreken. Integendeel. De Heer zegt, neemt eet, dat is mijn lichaam. En de gedachte is dat men daar deel aan zou krijgen. Maar dat staat pas letterlijk in 1 Korinthe 10. Dus ik kom daar vanzelf terecht. En daarna staat er, hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die drinkbeker zeggende, drinkt allen daaruit. Waaruit inderdaad volgt dat het een grote beker was waar ze allen uit dronken. Nou ja, goed. In sommige landen zijn ze vies van elkaar. En daar krijgt iedereen zijn eigen glaasje. Zo'n glaasje. En dan valt het tegen, want er zit wijn in. En dat hoort niet in zo'n glaasje, dat weet u toch, hè? Wijn hoort per definitie in een groot glas. En bij voorkeur zo'n grote beker, die gaat rond. Als uitdrukking van gemeenschap. Zo is dat nou eenmaal, dat gebeurt hier ook. En dus zegt hij, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed. En dan, dat des Nieuwe Testaments. De vertalers hebben het woord bloed opnieuw erin gezet. Dat des Nieuwe Testaments. Ik laat het maar weer weg, want het is nergens voor nodig. Dat is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments. En als ik het zo lees, is het nog veel sterker dan met het woord ingevoegd. Want dan vraag je meteen, welk bloed? Oh, dat des Nieuwe Testaments. En bloed van het Nieuwe Verbond is leven van het Nieuwe Verbond. En het leven van het Nieuwe Verbond is eeuwig leven. Dat leven wat niet beëindigd kan worden. Het is dus ook gemeenschap die niet verbroken kan worden, want dat is hetzelfde. Daar is geen dood, uiteraard. Daar kan niet gesproken worden over de dood en daar is die wijn ook niet het beeld van. Ja, verder zeg ik ook nu maar wat ik altijd zeg. Mocht u nou denken dat bloed een beeld is van de dood, dan moet ik u zeggen, dat is toch ook wel een beetje triest, achteraf een beetje triest misverstand. Ik kan het wel gaan uitleggen, maar dat heb ik wel eens gedaan, heel uitgebreid. Dat werkt net zo min. Ik kan het net zo goed in een paar woorden zeggen, bloed is leven. Ja, en als je bloed ziet, is het niet best. Dat is waar. Waarom? Omdat het leven dan niet is waar het wezen moet. En pas als je het ziet, kun je het eventueel in verband brengen met de dood. Men zou het niet doen, men zou zeggen, het leven verdwijnt. Of zo. En toen de bloed liep uit de zijde van de Heer Jezus, liep daar dus zijn leven weg. Afgezien van de typologische betekenis dan, maar nou even gewoon de letterlijke. Maar bloed is leven. Ziel is ook leven, vandaar dat bloed en ziel met elkaar in verband gebracht worden en in vele schriftplaatsen gewoon synoniem zijn. Het is niet echt helemaal hetzelfde, maar beide begrippen kun je vervangen door leven. Ik zeg altijd, als je mij niet gelooft, neem je de proef op de som. Dan neem je alle bijbelteksten in de Bijbel waar bloed voorkomt. Ik heb het gedaan hoor, echt. Ik heb een hele lijst gemaakt in de tijd. Een paar honderd schriftplaatsen waren dat. Alle schriftplaatsen waar bloed in voorkomt. En dan proberen in al die teksten het woord bloed te vervangen door dood. Dat kan niet. In sommige gevallen wel, maar dat komt omdat wij het Nederlands niet zo nauwkeurig meer nemen. Maar het kan niet. Maar in alle gevallen het woord bloed vervangen door leven, gaat heel goed. Zelfs in termen als bloedwreker enzovoorts. Begrijp je me goed, dat woord bloed staat er dan niet eens in de grondtekst. Staat gewoon goel. Normaal betekent dat verlosser, maar vooruit. Maar zelfs iets als bloedwreker. Dan zeggen, ja, maar hij wreekt toch het bloed namens de dood van iemand anders. Dan zeg ik, waarom zeg je nou niet gewoon, hij wreekt het leven van iemand anders? Maakt niet eens verschil, hè? Als je het zo zegt. Toch? Nou goed. Neem goed en bloed ons af. Uit het Wilhelmus is dat, geloof ik, hè? Nee, het is niet Wilhelmus, het is van Luther. Een vaste grond. Ik moet toch mijn ramgeheugen eens nakijken. Wat het... ja. Nou, in ieder geval. Neem goed en bloed ons af. Neem ons onze bezittingen en zelfs ons leven af. Niet neem ons onze dood af. Toch? Bloed is leven. En bloed zorgt immers voor de verbindingen in het lichaam, houdt het lichaam als het ware bijeen. Ik ga het nou maar niet verder uitleggen deze keer. Maar dat is gewoon wat het is. En het bloed van het nieuwe verbond is gewoon het leven van het nieuwe verbond. Niks anders dan dat. En soms wordt de term bloed ook vervangen door de term geest. Zeker als het gaat om leven van het nieuwe verbond. Dat zegt Johannes ook, drie zijn er die getuigen. De geest, het water en het bloed. En die drie zijn één. Geest, water, bloed. Alle drie de woorden kun je vervangen door leven, maar niet door dood hoor. Integendeel. Nou, dat zou je dus vast moeten houden. En verder is er niks aan, helemaal niks moeilijks aan. Dit is het bloed van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament. Het welk voor velen vergoten wordt. Er staat niet het welk voor velen verspild wordt. Er staat niet het welk voor velen uitgegoten wordt of iets dergelijks. Ik denk trouwens dat het woordje ver de indruk wekt dat er iets misgaat. Want het is in het Nederlands dikwijls zo, hè. Besnijding is goed, maar versnijding, dat weet u, dan gaat er wat mis. Ja, het is bijbels. Blijf maar bij de bijbelse voorbeelden. Maar dat hoeft niet altijd, en het is hier ook niet het geval. Waarom wordt het voor velen vergoten? Hoezo? Wat gebeurde er met de wijn dan? Iedereen nam er een slok van. Velen. Degene aan wie het aangereikt werd. Ze kregen delen die wijn. Namen het in zich op. Werd deel van hun wezen, van hun lichaam, hun leven enzovoorts. Het is nog goed voor je bloed ook, hè, wijn. In bijzonder pleegzusters bloedwijn. Ja, dank u. Wijndruivenbloed. Dat is een term die trouwens in de Bijbel voorkomt. Ik heb alles in één keer genoemd, in één woord. Maar vraag me weer. Maar als er staat het welk voor velen vergoten wordt, komt dat gewoon overeen met neemt eet, dat is mijn lichaam, en komt overeen met drinkt allen daaruit. En toen u tot geloof kwam, en toen ik tot geloof kwam, ontvingen wij dit bloed. En het wordt dus vergoten, uitgegoten, of gegoten in ieder die gelooft. Dat is alles. En verder gaat er niks mee mis. Het aardige is bovendien dat hij meteen erachteraan zegt, tot vergeving der zonde. Dat kun je natuurlijk ook mislezen als je wil. Je kunt ook zeggen, als je niet aan het avondmaal deelneemt, worden je zonden niet vergeven. Die heb ik nog nooit gehoord, maar die ligt zo voor de hand, denk ik altijd als je het leest. Heb ik nog nooit gehoord. Maar het betekent gewoon, men zal dat leven van het nieuwe verbond in zich op moeten nemen. Men zal daarvan moeten drinken. En men heeft vergeving van zonde. En hij leeft dan in gemeenschap met de Heer. Dat is wat het is. Er is niks moeilijks aan. Men moet tot geloof komen, tot aanvaarding van het leven dat er is in Christus. Let op wat ik niet zei. Ik zei niet, men moet geloven dat Jezus gestorven is voor je zonde. Ik heb wat tegen die uitdrukking. Niet omdat die niet waar is, maar om een paar andere redenen. Wat wij zouden geloven, is niet slechts dat de Heer stierf voor onze zonde. Wat wij zouden geloven, is hem die God heeft opgewekt van de dood. Dat is de prediking van het evangelie en dat is waarin wij geloven. En wanneer wij dat aanvaarden, is dat hetzelfde als dan drinken wij van de beker. Wat is beeldspraak dan? Deze beeldspraak, deze Bijbelse beeldspraak. Sluit trouwens perfect aan bij Johannes 6, is meen ik. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt enzovoort. Hè? Die heeft deel aan mij, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het gaat erover leven, lees dat hoofdstuk maar na. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Brood des levens, ik ben het woord des levens. En men zou van mij drinken, van mijn vlees en van mijn bloed. Dat is een rare uitdrukking, maar betekent gewoon, men zou deel krijgen aan het lichaam van Christus. En hoe krijg je daar deel aan? Door deel te hebben aan het bloed van Christus in je. Want het bloed maakt het lichaam tot één geheel. Dat is het. Daarna zegt de Heer, en ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken. Let vooral op nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Sommigen denken dat de Heer hier belooft dat hij later alsnog een slokje wijn zal drinken in het duizendjarig rijk. Maar dat gelooft hij toch zelf ook niet, dat het daarover gaat. De gedachte is gewoon dat het koninkrijk 3 dagen, 4 dagen vanaf hier gerekend, 4 dagen later zou aanbreken. De Heer zou opstaan uit de dood en gezet worden op de allerhoogste troon. En in dat koninkrijk zou hij met die discipelen drinken van diezelfde beker. Dat wil zeggen, ze zouden hetzelfde leven ontvangen. Dus precies hetzelfde als wat Petrus later zegt. Gezegend de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want wij zijn, Romeinen 6 dan maar weer, Romeinen 6, wij zijn één plant, één geheel, één brood, één lichaam, één organisme met Christus. In de gelijkmaking zijn er in zijn doods en begrafenis, maar ook, en daar gaat het specifiek om dan, in de gelijkmaking zijn er opstanding. We hebben deel aan hem. Of we hebben met Christus deel aan hetzelfde leven. Wij als leden van dat lichaam hebben deel aan het leven van het hoofd. En andersom, het hoofd heeft deel aan het leven waar ook de leden deel aan hebben. En dus zegt Efeze 1 weer dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel uiteraard, maar vooruit. En dat is waar het over gaat. Brood en wijn geven uitdrukking, dat wil zeggen het eten en drinken ervan geeft uitdrukking aan de gemeenschap die we met elkaar en bijzonder met Christus hebben. En daarom is hij degene die ons nodigt tot de tafel, ik bedoel het zowel letterlijk als overdrachtelijk nu, hij nodigt ons tot de tafel, hij reikt ons brood en wijn aan in zijn hoedanigheid van middelaar van het nieuwe verbond. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan de oudste aan wie ik het kon navragen, dat was Melchizedek, omdat die geacht werd, die staat pas achteraf, maar dat gaat er nou niet om. Maar die wordt geacht op zijn minst een beeld te zijn, dat was in elk geval, een beeld te zijn van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En van hem staat, hij was koning en hij was priester van de Allerhoogste God. En hij verscheen ten tonele nadat de strijd gestreden was. Heb je dat? Dat is een heel sterk argument, want naar menselijke maatstaven kwam hij dus te laat. Abraham zou er meer aan gehad hebben. Als hij eerder gekomen was, had hij mee kunnen vechten in de strijd tegen de koning van Sodom en hoe ze maar heten mogen. Maar pas nadat die koningen, nadat de vijand verslagen was, verscheen ten... staat er uitgebreid bij. Nee, in het bijzonder in Hebreeën 7. Zelfs daar wordt het aangehaald. Na het slaan der koningen verscheen Melchizedek en hij bracht voort brood en wijn. En de strijd werd gestreden daarvoor. Namelijk door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Tot en met het moment dat hij riep, het is volbracht, enzovoorts. En toen die strijd gestreden was, enzovoorts, toen verscheen daarna Melchizedek. En dat is Christus die uit de dood opstond. En wat bracht hij voort? Nee, pas toen werd hij toch middelaar van het nieuwe verbond. Dat is ook zo'n misverstand, maar het hangt hier rechtstreeks mee samen. Hij werd pas toen toch hoge priester van het nieuwe verbond. Daarvoor was hij geen priester. Ook niet naar de ordening van Aaron, zoals sommigen willen. Dat is heel moeilijk om dat te bewijzen. Want dan moet je bewijzen dat de Heer toch uit Levi stamde. Hetgeen toch niet meevalt. Want pa en moe, wettig, waren allebei uit Juda. En Hebreeën zegt het ook. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Staat daar. Hij was geen priester. Niet naar de ordening van Aaron. Niet naar de ordening van Melchizedek. Hij werd pas priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën 7. Men leest heel Hebreeën 7 bij voorkeur. In dat verband. De aardigheid is dat als in het Oude Testament een type verschijnt van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, verschijnt daar Melchizedek. En wat doet de man? Hij brengt voort brood en wijn. Dan denk je, nou, als koningen en priesters van de Allerhoogste God niks anders te doen hebben dan brood en wijn voor te brengen als een soort SRV-man, dan is het toch een beetje een raar verhaal. Dat bedoel ik nou maar. Ik wil je maar wijzen op de absurditeit van de geschiedenis. Het gaat er namelijk om, niet om de geschiedenis, het gaat om wat het voorstelt. En wat het voorstelt, waarom het ook vermeld is in de Bijbel, is omdat het profetisch is, namelijk als de koningen van deze wereld definitief verslagen zullen zijn door het lijdende dood van de Heer Jezus, pas daarna zal verschijnen de middelaar van het nieuwe verbond en hij brengt nieuw leven. Brood en wijn. Nou, dat is maar waar het om gaat. Schitterend beeld. En in onze dagen nog steeds van toepassing. Het punt is dan ook dat de Heer 4 dagen nadat hij dit zei, het koninkrijk binnenging. En zijn leven, uitgedrukt in brood en wijn, werd inderdaad niet alleen door hem ontvangen van Gods wegen, maar hij deelde het ook mee aan zijn discipelen. Waar heb ik dat eerder gehoord? Kort geleden in Wezep, in verband met Johannes 17. Waar de Heer in al die hoofdstukken, 5 hoofdstukken lang, waar de Heer in al die hoofdstukken precies dezezelfde waarheid uiteenzet. Als u mij niet gelooft, lees dan wat de Heer die avond allemaal gezegd heeft. 5 hoofdstukken lang, Johannes 13 tot en met 17, ging over niks anders dan de eenheid van de gemeente, de verbondenheid van de gelovigen met Christus die hun leven is, en aan de andere kant de vijandschap met betrekking tot deze wereld. En dat is precies wat hier deze avond ook wordt, niet alleen wordt gezegd, maar wat ook wordt uitgebeeld. De discipelen afgezonderd van de wereld, verzameld in de plaats van zulkeen, weet u nog, in de plaats van zulkeen, in de opperzaal verzameld en aan de tafel met de Heer Jezus. En hij reikt hen brood en wijn, leven aan. Waar zijn dus brood en wijn in beeld van? Niet van de dood, laat staan van lijden, maar van het leven van het nieuwe verbond. Ja, dan schieten me allerlei dingen te binnen die ik graag in het publiek zou willen zeggen, maar ik moet er u niet meer lastig vallen, want u kunt ook niet helpen. Ik zou het liever ergens anders zeggen. Hè? Maar misschien vertel ik u dat, maar ik durf ik in het publiek zo niet te doen. Hè? Maar laat ik dan heel voorzichtig zeggen, als mijn mening, dat mag u rustig vergeten, als mijn mening, wanneer wij bij het avondmaal, bij brood en wijn, gefixeerd worden op het lijden en de dood van de Heer Jezus, is er niet alleen iets grondig mis, het zal ook altijd grondig mis zijn. Ik ben van mening dat je dan het nieuwe verbond en het leven wat we van Christus hebben ontvangen niet alleen onrecht aandoet, maar dat je er ook absoluut niks van begrepen hebt. Sorry. Ik kan het niet anders zien. Met de beste wil van de wereld niet, en geloof mij, ik zou het graag anders willen zien om heel wat praktische redenen. Maar dat lukt me niet. Omdat het onbijbels is. Nou goed. Wat de Heer ons namelijk geeft, is inderdaad een beeld, een type, omdat er nou eenmaal niets is om te zien in onze bedeling. Hij verbergt zich. En omdat de mens nou toch zo graag zich fixeert op iets zichtbaars, en misschien wel ter vermijding van afgoderij, weet je veel, geeft de Heer ons deze tekenen, opdat we ons daarop zouden fixeren. Dat wil zeggen, we zouden daar onze blik op scherp stellen. En ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk ook. Niet zouden wij ons oriënteren op zijn dood. Voor sommige mensen is dat dringend noodzakelijk overigens, om dat te doen. Maar het is niet het eind van het verhaal. Wij zouden namelijk ons richten op de levende Christus. Wij zouden niet stilstaan bij wat hij voor ons gedaan heeft. Stilstaan is sowieso niet goed. Maar wij zouden leven, lopen, onze loopbaan lopen. Ik zeg het bijbels. En ik kan in de Bijbel niets anders vinden. Daar gaat het maar om. Ik bedoel, niemand zal ontkennen dat het bijbels is wat ik nu zeg. Maar ik zeg er wel bij, je leest ook niks anders. Wij zouden onze loopbaan lopen, ziende op Jezus. Niet die voor ons aan het kruis hing, maar die voor ons gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. En als je helemaal wil, kun je nog net dat van toepassing brengen op zijn kruisiging. Maar ik ben van mening dat je dan het schriftgedeelte zelfs ook onrecht doet. Omdat de hele rest van de Hebreeënbrief juist daar niet over gaat. Maar gaat over de wijze waarop hij nu ons reinigt van onze zonden. In zijn bediening van hoge priester van het nieuwe verbond. Waarmee ik dus gezegd wil hebben dat je het hele verhaal dus in Hebreeën niet tegenkomt. Waar dan over het nieuwe verbond en de hoge priester gesproken wordt. Er staat wel, hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. En dat is omdat het ook ons vijandschap van de wereld oplevert. Brengt ook ons smaadheid aan enzovoort. Het is geen lolletje dikwijls. Maar dan wordt er gezegd, zie dan op de Heer Jezus. Maar niet naar zijn kruis, maar zie op hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. Zo zouden we leven. En als wij bijeen zijn om avondmaal te vieren, zou dat met hetzelfde doel zijn. En toen zei iemand, ja, maar er staat toch, doet dat tot mijn gedachtenis. Dan zeg ik, ja, sinds wanneer is dan tot mijn gedachtenis een denken aan iemand die per definitie overleden is? Zo'n dingetje in de auto, zo'n hartje, weet je, met een portret erin, hè, in de auto, op het dashboard, er staat dan op, denk aan mij. Dat betekent toch niet dat degene of wie dat slaat of wie de afbeelding daar gevonden wordt overleden is? Integendeel. Het gaat er juist om dat hij leeft en dat men voorzichtig zou zijn ter wille van elkaar. Enzovoorts. En als de Heer zegt, doet dat tot mijn gedachten, is het opdat wij zouden denken aan hem die wij niet zien, maar die wel degelijk leeft en die wij nochtans lief hebben, die voor ons zorgt en in wiens dienst wij staan bovendien. Dat is waar het over gaat. Van wiens lichaam wij leden zijn. En zo staat het feitelijk ook in 1 Korinthe 10 en 11, als daar brood en wijn becommentarieerd worden. Begrijp u me goed? U mag denken wat u wil en wanneer u wil. Dat is het punt niet. Maar waar het om gaat is waar brood en wijn nou eigenlijk werkelijk de uitbeelding van zijn. En het antwoord is niet van lijden, ook niet van sterven, zeker niet van de dood, maar juist van leven, van feest, van eeuwigheid enzovoort. Van gemeenschap en wat iets meer zijn. De positie waarin wij ons bevinden en waarin Christus zich bevindt. En niet van de dood. En als we helaas juist daarop gericht worden via brood en wijn, dan gebeurt precies het tegenovergestelde van wat kennelijk de bedoeling van de Heer zelf was. Het enige bezwaar wat er tegenin gebracht kan worden eventueel is, dan is dus die eeuwenlange traditie ten onrechte zei, ja, tot mijn spijt wel. Maar dat was voor de kerkhervormers in de tijd ook geen argument. Te moeten vaststellen dat eeuwenlange traditie onbijbels was. En zelfs antichristelijk was. En zelfs duivels was bij gelegenheid. Ik heb het nou niet over het avondmaal trouwens, hoor. Ik bedoel, dit soort argumenten tellen gewoon niet. Waar het over gaat, is wat de schrift ervan zegt. En daar zouden wij ons aan houden. En dat is ook de enige manier trouwens om deze dingen te begrijpen. En het verklaart meteen waarom er ook bij staat. En als zij de lofzang gezongen hadden. Want de lofzang is niet omdat de Heer voor ons stierf. Maar de lofzang is voor hem die leeft. En die als de levende zijn leven stelt voor ons. En wijdt aan ons, ons verlost, ons reinigt, ons heiligt. En ons voorgaat in de dienst aan God. Dat is namelijk de functie van de hoge priester van het nieuwe verband. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Tot zover dan Matteüs 26, want daarna komen wij terecht in de andere plaatsen waarin het avondmaal genoemd wordt. Dat zijn er niet zoveel, maar in de eerste plaats is dat dan Markus 14... Markus 14, vanaf vers 22. Als zij aten, nam Jezus brood, en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun, en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam. Vers 22 van Markus 14. Het is precies hetzelfde als Matteüs 26, vers 26. En daarna, en hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien en zij dronken alle uit dezelfde en hij zei tot hen, dit is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. En voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En ongetwijfeld een verwijzing naar de typologische betekenis daarvan, uiteraard. Meer staat er in heel Markus niet over, dus daar zijn we ook heel snel mee klaar. Daarna komen wij in Lucas 22. Lucas 22, vanaf vers 14. Daar wordt in ieder geval het een en ander beschreven. In vers 15 zegt hij dan, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde, want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn, of worden, in het Koninkrijk Gods. En dat zou na zijn lijden, dat wil zeggen door zijn opstanding, tot stand komen. Maar hij zegt uitdrukkelijk dat hij eerst dat paascha met zijn discipelen wilde vieren, alvorens dat Koninkrijk Gods tot stand zou komen. Eer dat ik lijde en daarna zullen deze dingen vervuld zijn, let op, vervuld zijn in het Koninkrijk Gods. Zodat de gedachte niet zozeer is dat men daar brood en wijn drinkt in het Koninkrijk Gods, maar de gedachte is dat men in dat Koninkrijk Gods deel zal hebben aan dat leven van het nieuwe verbond. Daarmee wordt het immers vervuld. Goed, vers 17. En als zij een drinkbeker genomen had, of gewoon drinkbeker, dat kan best de drinkbeker zijn hoor. Als zij drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als zij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam. En niet het welk voor u verbroken wordt, maar wel het welk voor u gegeven wordt. En dat is niet hetzelfde uiteraard. Hè? Het wordt gegeven. En wat het betekent is duidelijk genoeg. Het brood wordt namelijk gegeven aan de discipelen. En moeilijker is het niet. Het spreekt absoluut niet over lijden of iets dergelijks. En dan doet dat tot mijn gedachtenis. En zoals gezegd, tot mijn gedachtenis betekent niet noodzakelijk gedachtenis aan degene die overleden is. Het kan net zo goed slaan op dat men zou denken aan degene die leeft, maar niet zichtbaar is. En dat is ongetwijfeld de toepassing ervan in onze dagen. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Deze drinkbeker of dit bloed of dit leven. Niet het welk vergoten wordt, maar voor u de gedachte is gewoon wordt uitgeschonken uit en daarmee uitgedeeld, opdat ieder daar deel aan zou hebben. Op Judas na dan, want dat wordt nog, er wordt nog even naar verwezen. En dat is dan het einde van wat er dan in Lucas over staat. Waarna wij terecht zouden komen in Johannes. En eigenlijk is dat het meeste moeite waard. Maar helaas, daar wordt het avondmaal niet genoemd. 5 hoofdstukken lang, echter, wordt het als het ware toegelicht. Je kunt ook anders zeggen. Wat hij gezegd heeft staat in Johannes 13 tot en met 17. Wat hij gedaan heeft ook. Alleen in Matthäus, Marcus en Lucas wordt het een en ander samengevat in wat wij dan kennen als de instelling van het heilige avondmaal. Maar daar zit inderdaad alles in wat de Heer die 5 hoofdstukken lang in het Johannes Evangelie naar voren bracht. Leg het maar naast elkaar, het gaat over precies hetzelfde. En anders neemt u alleen Johannes 17, de climax van die hoofdstukken, waar we ons de laatste tijd mee bezig hebben gehouden in Wezep. Lijkt me duidelijk genoeg, het gaat over de eenheid van het lichaam van Christus. Van degene die bij Christus als het ware aan de tafel zitten en op dat moment ook daadwerkelijk zaten. Degene die namelijk die door God aan Christus gegeven zijn. Want zo heet het daar. De enige andere schriftplaatsen met betrekking tot dit thema, dat wil zeggen letterlijk de instelling van het avondmaal, of het avondmaal als instelling. De enige 2 schriftplaatsen zijn 1 Korinthe 10 en 11. Eigenlijk is het dus maar 1 schriftplaats. Want 10 en 11 wil gewoon zeggen dat nog steeds hetzelfde onderwerp aan de orde is. Nou, in 1 Korinthe gaat het zonder meer over het probleem dat er zoveel gelovigen zijn die leven naar het vlees, heet zoiets. Dat wil zeggen leven naar de beginselen van een oude schepping. De beginselen van de natuurlijke mens. Je zegt niet leven zo zondig, want dat doen gelovigen ook en zelfs zij die geestelijk leven. Ik bedoel, dat is punt niet. Maar men leeft naar beginselen van de oude schepping en daarmee in gemeenschap met de wereld. Men eet afgodenoffer eventueel. Daar hebben wij niks tegen, dat mag namelijk, dat zegt hij ook dat dat mag, dus dat is ook niet eens het probleem, maar men doet het nogal serieus. En dat is wel een probleem. Nee, dat is 1 Korinthe. Dat is die brief waarin bij herhaling staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, niettemin had de apostel uitgebreide kritiek op de Korintiërs. Omdat ze wel leefden naar de normen van het vlees, maar absoluut hun positie als leden van het lichaam van Christus niet kenden. En in de praktijk dus het vlees diende in plaats van de Heer. Dan wel een hoge priester, die hen bekwaam had gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. 2 Korinthe 3 inmiddels. Maar goed, in dat verband wijst de apostel in 1 Korinthe 10 in de eerste plaats op het waarschuwende voorbeeld van Israël. De term staat gewoon boven hoofdstuk, boven vers 1 van het hoofdstuk. Dat is dat verhaal van dat heel Israël nou eenmaal gedoopt was. Leuk hoor, gedoopt. Er wordt meteen de term doop verklaard. Heel Israël was gedoopt in de wolk en in de zee en in Mozes enzovoorts. Betekent gewoon, ze hadden deel aan die wolk die hen leidde, zo hoorde erbij. Ze waren in de zee gedoopt, namelijk erin ondergegaan en weer uit tevoorschijn gekomen, om zo te zeggen. Beeld van wedergeboorte eigenlijk. Maar in ieder geval, het was verlossing uit Egypte. Ze waren in Mozes gedoopt, vers 2. Betekent gewoon dat ze deel hadden gekregen aan de zegeningen van Mozes. Het staat er uiteraard omdat wij en ook de Korintiërs deel hadden gekregen aan de zegeningen van Christus. Enzovoorts. Maar daarna staat er dat ze gedronken hebben uit van hetzelfde water, uit de geestelijke steenrots. De steenrots, nee, het was een letterlijke steenrots, maar het wordt genoemd de geestelijke steenrots, omdat de steenrots een geestelijke betekenis had, namelijk Christus, staat erbij, hè, vers 4. Ze dronken dus van Christus. En ze hebben ook allen dezelfde spijs gegeten, vers 3. Namelijk het manna. En wat het manna is, staat er in Deuteronomium gewoon bij, al leest men eroverheen. Er staat gewoon bij, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Zij wisten niet wat het was, en ze noemden het dus man. Als ik het vertaal, vertaal ik het altijd met hoezo. Manna, hoezo. Wat is het? Was dat nu weer? Maar er staat er gewoon bij wat het is. Namelijk, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Alleen in de vertaling wordt die zin anders geplaatst als het ware. Dan lees je eroverheen. Maar het manna uit de hemel nedergedaald is gewoon het woord Gods. Staat in Johannes 6 trouwens ook, dus het mag geen probleem zijn. Maar het gaat er maar om dat ze brood, de eten en drinken moet ik dan zeggen, van Gods wegen ontvangen hadden. Niettemin leefden ze daar niet naar, want in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, vers 5. Hebben we die nog tot zover? Ze hadden weliswaar deel aan die zegeningen die God gaf, met name eten en drinken, en dus leven, God gaf hen het leven, ook dit aardse leven. Niettemin, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen, omgekomen. Gestorven. Waarom? Omdat zij niet leefden uit geloof en in vertrouwen op de Heer. Dat staat uitgebreid in Hebreeën 3 en 4, heb je zelfs twee hoofdstukken erover. En waarom het hier aangehaald wordt? Wel, tot waarschuwing van ons, zegt vers 11. En dan was 12 zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Enzovoorts. Want de gedachte die nou meteen naar voren komt vanaf vers 14 is eigenlijk gewoon deze. Wij als gelovigen hebben deel aan dat manna en dat water uit de rotsteen. Ze zeggen, ja, dat is niet zo letterlijk. Ik zeg, nou, dan nemen we gewoon letterlijk. Wij hebben deel aan brood en wijn. Wij nemen deel aan het avondmaal. Maar ik bedoel het nog steeds niet letterlijk hoor. Ik bedoel gewoon, wij hebben deel aan het leven van Christus. En we zijn dus verlost uit Egypte. Uit de wereld. Uitgeleid, we zijn onderweg naar Canaan, het beloofde land en wat er maar wezen mag. Enzovoorts. Natuurlijk, wij behoren bij het tegenwoordige Israël Gods. Maar de vraag is of God ook een welgevallen aan ons heeft. En sommigen denken dat het voldoende is om deel te nemen aan brood en wijn, want dan heeft God een welgevallen aan hen. En ik bedoel het zelfs nu in de eerste plaats letterlijk, maar tegelijkertijd net zo goed overdrachtelijk. Letterlijke ga ik niet in, op het overdrachtelijke wel. Men zegt, we zijn toch kinderen Gods? We zijn toch wedergeboren enzovoort. Nou, dan is het toch goed. Dan zegt de apostel hier, ja, heel dat volk was uit Egypte uitgeleid. Had deel aan de zegeningen die God gaf enzovoorts. Waren gedoopt in Mozes in de wolk in de zee. Zelfde geestelijke spijs, zelfde geestelijke drank. Maar God had geen welgevallen in al die mensen. Toch duidelijk. Waarom het hier staat. Tot waarschuwing van ons. Er staat er niet alleen boven, er staat er dus ook in vers 11, 12 en 13. En de toepassing ervan is deze, de logische toepassing, onbevooroordeeld. De toepassing ervan is deze. Neem het dan maar zo letterlijk mogelijk, want dat doet de apostel hier ook, want anders begrijpen de Corinthiërs het niet. Hij zegt, jullie nemen deel aan het avondmaal, aan brood en wijn. Maar het wil nog niet zeggen dat God een welgevallen aan je heeft. Je kunt wel manna eten en water uit de steenrots drinken, maar belet je niet om te murmureren en altijd maar weer protest aan te tekenen tegen wat God doet. En tegen de leiding Gods en tegen het werk Gods en daar in de woestijn enzovoorts. Toch? Nou, zo is het met ons als gelovigen ook. Het kan ook wel zijn dat we kinderen God zijn. En deel hebben aan het leven van Christus. En letterlijk dan maar weer deelnemen aan het avondmaal van mijn part elke zondag. Maar zoals gezegd, dat betekent niet dat God dan een welgevallen aan ons heeft. Want wat de apostel zegt, en dit is het enige verhaal wat ik nu vertel. Er staat niks anders over in de Bijbel. Het verhaal is namelijk dat men zou niet alleen deelnemen aan brood en wijn. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Het letterlijke dient alleen maar als voorbeeld, ook hier. Maar men zal daar ook naar leven. Want waartoe at men eigenlijk manna en dronk men water uit de steenrots? Om opgewassen te zijn tegen het leven in de woestijn en tegen de loopbaan die ze zouden lopen onderweg naar de beloofde erfenis. En alleen maar eten en drinken en verder niks. Ja, dat betekent niks. Alleen maar uitdrukking geven aan de typen. De dingen die uitdrukking zijn, namelijk van de gemeenschap die men met elkaar heeft en die men met Christus heeft. Alleen maar die typen hanteren. Zonder daar in de praktijk van het leven uit te leven. In die volgorde ook. Ja, dat heeft geen enkele zin. Wat is dat voor een huishouden waar de mensen elkaar alleen ontmoeten en kennen aan de tafel en verder nergens? Waar iedereen zijn eigen leven leeft. Sorry, ik ken uw gezinsleven gelukkig niet, dus u hoeft het niet persoonlijk op te vatten. Maar zo hoort het niet. Nou ja, we leven wel in een verworde maatschappij, dus u weet het soms niet eens meer beter. Maar niettemin, zo hoort het niet. Niet de maaltijd is de gemeenschap, de maaltijd zou zijn de uitdrukking van de gemeenschap die men heeft. En de hele gedachtegang is dat men, en dan ben ik al in hoofdstuk 11, helaas, maar vooruit. De hele gedachtegang is dat als men deelneemt aan brood en wijn, eet en drinkt, maar men leeft er niet alle dagen uit, dan eet en drinkt men onwaardig. En de maatregel die genomen zou moeten worden is niet van dat men dan niet meer zou mogen deelnemen aan brood en wijn, maar de maatregel zou moeten zijn dat men eruit zou leven ook. Vanzelfsprekend. Ik had nog moeten toelichten, dan zijn we wel erg ver heen. Toch? De bedoeling is niet dat we de dingen die de Heer ons geeft allemaal opgeven. De bedoeling is dat we ze allemaal aanvaarden. En de apostel gebruikt het beeld van die maaltijd, van het avondmaal. En hij zegt, nou, wat daarin uitgedrukt wordt, dat zou karakteristiek zijn voor je dagelijks leven. Een leven in gemeenschap met elkaar. Het leven van Christus zou in ons geleefd worden. We zouden leven volgens de beginselen van het nieuwe verbond, der genade. En niet volgens de beginselen van de wereld of de beginselen eventueel van het oude verbond, der wet. En dat staat er. Het enige wat er staat. Vers 14. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. En dat slaat heus niet slechts op dat men geen vlees zou eten van aan afgoden geofferd. Want Paulus had ook in het voorgaande al gezegd, nou ja, afgoden is een flauwe cult, is maar hoe je er tegenaan kijkt. Wij kennen ze niet. En eet alles wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Staat een paar versen verder in vers 25. Daar hoef je niet van te vlieden in de praktische zin van het woord. Maar je zou ervan moeten vlieden met je gedachten. Afgoden bestaan niet. Als ze bestaan, komt het omdat wij ze tot goden maken. Ten onrechte, en dus heten het dan afgoden. Maar Paulus zegt, ook in latere gelegenheid, ik ben verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf. En vliet van de afgodendienst heeft dus alles van doen met onze wijze van denken en redeneren. Heeft te maken met de normen en waarden die we, of voor zover het waardevol is dan, maar de normen en waarden die we in ons leven hanteren, in ons denken vooral hanteren. In die zin zouden we vlieden van de afgoden. Nou goed. Daarna zegt hij, als tot verstandigen spreek ik. Hij sprak niet tot verstandigen, dus ze zullen het niet begrepen hebben en dat is helaas nog steeds soms het geval. Maar het is zo'n eenvoudige, voor de hand liggende waarheid, volgens de apostel, dat hij de waarheid niet stellend naar voren brengt, maar vragend. En hij laat hen zelf antwoord geven, de stellige overtuiging, dat ze daar het goede antwoord op geven. Namelijk, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker, de dankzegging. Onmiskenbaar welke beker dat is, na de voorgaande schriftplaatsen. De drinkbeker der dankzegging, die wij zegenen. Het andere woord kun je rustig weer weglaten. De drinkbeker der dankzegging, die wij zegenen. Door ervoor te danken, namelijk. Is die niet een gemeenschap des bloeds, des levens dus, van Christus? Van het praktische leven van Christus? En het antwoord is uiteraard ja. Dus je kan net zo goed zeggen, de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, die is gemeenschap, dat wil zeggen, is een beeld van de gemeenschap met het leven van Christus dat immers in ons is. En het brood dat wij breken, het brood dat wij uitdelen, en waarvan we allen eten, is dat niet een gemeenschap, dat wil zeggen een beeld daarvan? Zo'n uitdrukking heet trouwens een metafoor, de meest bekende stijlfiguur die er bestaat. Nou goed, is die niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Dat heb ik eens nagevraagd aan iemand wiens naam ik niet zal noemen. En die zei, ja, maar in dit vers wordt een uitzondering gemaakt. In dit vers wordt voor de uitzondering ineens een andere toepassing gegeven van het avondmaal. Het was iemand uit de gesloten broeders die dat tegen mij zei. Dit is de uitzondering. Nou, die zei tegen mij, zei, dat staat in de boeken ook gewoon. Zeggen ze, ja, dit is uitzonderlijk. Nee, dit is niet de uitzondering. Dit is de enige schriftplaats waarin zo zonder meer staat wat het voorstelt. Wat het is. Het staat nergens anders. Hier staat het. En als u zegt, dat je moet toch minstens twee schriftplaatsen hebben, zeg ik, nou, dan heb je nog het 11e hoofdstuk. Daar staat het niet expliciet, maar dan wordt het toegelicht. En dat blijkt dus precies hetzelfde. Maar hier staat het. Het brood en wijn zijn de uitdrukking van gemeenschap met Christus. En dit zijn er twee, niet omdat ze een verschillende betekenis hebben, brood en wijn, maar omdat ze dezelfde betekenis hebben, want zo gaat dat met Gods getuigenis altijd. Het is altijd dubbel. Tweemaal. Nog afgezien van dat het hier specifiek tot de gemeente gezegd wordt, die telt ook altijd dubbel, dus laat maar zitten. Maar het, weet dat de getuigenis in de Bijbel is altijd twee, toch? Dat weet u. Nou, hier ook. Want deel hebben aan dat lichaam wil zeggen deel hebben aan dat bloed. Want doordat het bloed in de leden is, zijn de leden samen één lichaam. Nou goed. Nou, zo is het. En het antwoord is, want één brood is het. Eén brood is het. Niet één brood was het voordat het gebroken werd. Eén brood is het. De gedachte is zelfs dat ondanks dat het gebroken wordt en uitgedeeld wordt, blijft het één brood. Niet het was één brood, het is één brood. En men heeft al een deel aan dat ene brood. Met andere woorden, dat het gebroken werd, heeft geen enkele typologische betekenis. Integendeel, het zou er zelfs in strijd zijn, mee zijn met de typologische betekenis. In de typologie blijft het gewoon één brood. Toch? Staat er. Eén brood is het. En zo, dat wil zeggen dus, zijn wij vele één lichaam. Eigenlijk staat er gewoon, want één brood zijn wij vele één lichaam. En alles wat je eraan woorden ter verduidelijking toevoegt, maken de zin alleen maar zwakker. Want één brood zijn wij vele één lichaam. En mocht het ons ontgaan zijn dat het gaat om één brood, wordt het hier gezegd. En het ene brood is dus een uitbeelding van het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En nou niet zeggen, dat is uitzonderlijk, want overal elders staat het voor het lijden van de Heer Jezus aan het kruis. Want noem mij dan eens één tekst waar dat staat. Dat staat namelijk nergens. Ja, daar schrok ik ook van toen ik daar achterkwam. Langzaam achterkwam overigens. Zo van, ik zal wel wat over het hoofd zien. Misschien nog wel dan, maar laat iemand me dat maar vertellen. Ik vraag het per slot ook. Waar staat het dan anders? Het is de enige tekst waar het concreet gewoon staat wat het betekent. Eén brood is één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Dat wil zeggen, omdat wij allen deel hebben aan één brood, namelijk aan één lichaam. Welk lichaam? Er is maar één lichaam van Christus. De gemeente. Nou, dat is het dan. Meer staat er niet van. Het is één. Daarna komen wij terecht in hoofdstuk 11. Het gaat nog steeds over de eenheid van de gemeente. En ik wijs me weer even op 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 13, 1 Korinthe 14 enzovoort. Daar gaat het hoofdstuk, de hele brief over. En deze hoofdstukken zijn de climax van de brief. Nou, in verband daarmee staat vanaf vers 17, er staat boven aanwijzing voor het heilig avondmaal. Dat is een misverstand, het zijn aanwijzingen voor het heilige leven. Het zijn geen aanwijzingen voor het avondmaal. Maar goed, dit nu, hetgeen ik u aanzeggen, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Men zou samenkomen om er beter van te worden. Om onderwezen te worden, om opgebouwd te worden, om gemeenschap te oefenen. Het heet trouwens in christelijk jargon een godsdienstoefening. Sommigen denken dat het de hele godsdienst is. En dat onze godsdienst bestaat uit het regelmatig ter kerke gaan, dan wel samenkomen, dan wel avondmaal vieren. Dat is het niet. Maar het is wel degelijk oefening voor de godsdienst. Maar die godsdienst, dat begint dan, zal ik maar zeggen, op maandagmorgen weer of zo. Dat is natuurlijk ook niet zo, het gaat altijd door. Maar dat er geoefend zou moeten worden in de zin van dat we onderwezen, opgebouwd zouden worden, instructies zouden ontvangen, ja, dat is waar, ja. Maar onze godsdienst bestaat niet uit het samenkomen. Ik zou bijna zeggen, juist niet. Bestaat uit heel de rest van ons leven. Nou goed. Nee, hetzelfde geldt voor het priesterschap. Want er zijn er natuurlijk ook die zeggen dat een bijeenkomst van christenen, een bijzondere avondmaalsviering, de uitvoering, uitdrukking zou zijn van onze priesterlijke dienst. We komen dan samen namelijk om God te dienen, te danken en dat soort dingen meer. Dan moet ik u zeggen, dat is even noodlottig misverstand. Onze priesterlijke dienst bestaat uit ons praktische leven. Ja, dat geldt voor de priesters ook. Ze waren die priesters alleen maar als ze in de tempel samenkwamen om een of ander ritueel te volbrengen. Ze waren priester op grond van hun geboorte, hun hele leven lang. En waar ze ook woonden, verspreid onder de stammen van Israël, moesten ze altijd gereed zijn, beschikbaar zijn voor een priesterlijke functie die absoluut niet bestond uit het volbrengen van rituelen, maar uit het handhaven van het woord Gods. Hanteren van het woord Gods, als u dat dan liever hebt. In de praktijk brengen daarvan en onderwijs geven daarin niet in de laatste plaats. Nou ja, het woord Gods bewaren, dat zou de priester doen. Maar goed. Maar men zou tot beter samenkomen, als oefening. En dan vers 18, want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het in delen, verdeelt hij dus. Dat was er ook. Daarna zegt vers 19, ons tot troost, die moeten er ook zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Gek, hè? In de praktijk ziet het er meestal uit dat de onoprechten openbaar worden. Want we denken dat dat de minderheid is. En die worden dan openbaar, maar het is net andersom. De oprechten worden openbaar. Te midden van de velen. Dat is de normale gang van zaken. Altijd ook geweest en tot in onze dagen. En soms is het helemaal niet verkeerd als het een keer flink ruurt. Ik hoop dat het niet gebeurt en niet nodig is. Maar soms is het helemaal niet verkeerd als het een keer gebeurt, want het ruimt wel op. Nee, hoeveel verdriet wij er ook van hebben. Maar zo is het nou eenmaal. Nou goed. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Dat betekent, het is geen avondmaal. Niet alleen omdat er geen avond is, maar gewoon omdat er geen maaltijd is. Het is geen maaltijd. En voor zover het toch een maaltijd is, is het dat alleen in rituele zin. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar geen echte. En dat is ook wat het volgende vers zegt. Want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. Namelijk eten doe je thuis. En dat doe je dan op je eigen liederlijke wijze. Dat staat erbij. Hè? De een is hongerig. Dat is een nette term, kennelijk. De een zit te schrokken namelijk. En komt dan overeen met en de ander is dronken. Dat is hetzelfde maar dan van de drank. Dus, hè? Ongeremd en ongematigd. Nou goed, hebt gij dan geen huizen, zodat je dat privé kunt doen. De apostel bemoeide zich niet met de wijze van eten van de Korintiërs. Hij zegt alleen, als je dat dan doen wil, niks, geen probleem, maar doe het dan thuis. Toch? Ja. Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Nou goed, in deze prijs ik u niet. En dan vers 23, wat het dan wel is. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Het is dus wel degelijk een kwestie van traditie. Dat is namelijk overgeving, overgeven, doorgeven, traditie. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, dan zie je maar dat het geen inzetting is, in de zin van voorschriften, maar het is een gebruik, een traditie. Men heeft het sindsdien, sinds de nacht waarin hij verraden werd, altijd zo gedaan. Niet omdat het moest, maar vanzelfsprekend. Of zo. En uit traditie is dat zo gebleven. Er is niks mee mis, want wij leven niet onder de wet. Wij hebben geen voorschriften. En wanneer wij avondmaal vieren, doen we dat vrijwillig, omdat we zelf denken dat we dat willen. Ja, om wat voor reden dan ook. Daar gaat het ook niet om. Hebben we dat ook nog? Vandaar dat het zo makkelijk is om te ontkennen dat wij het avondmaal zouden moeten vieren. Dat klopt, er staat niet dat wij dat moeten doen. En sommigen zeggen, nou, het is ons niet gegeven, of zeggen het is voor anderen, want je leest het over de gemeente niet dat het moet. Ik zeg, nee hoor, je leest sowieso niet dat iemand het moet. Je kunt je dus makkelijk onderuit praten. Maar als je de betekenis ervan kent, zeg ik weer, dan heb je er geen enkel probleem mee. Nou gaan we weer verder. Dat de Heer in de nacht in welke hij verraden werd, let op dat er niet eens staat dat hij de avond voordat hij leed en stierf. Zelfs lijden en sterven worden hier niet genoemd. In de nacht in welke hij verraden werd. Het brood naar overgeleverd werd dus. Ten onrechte verwijst de tekst op deze manier specifiek naar Judas. Maar ik heb al eerder gezegd, dat woord verraden wordt alleen zo vertaald als het over Judas gaat. Voor de rest wordt het gewoon vertaald met overleveren. Zo moet je het hier ook zien. Judas heeft er niks mee te maken hier. In de nacht in welke hij verraden werd, nam hij het brood. Op de laatste avond van het oude verbond, om zo te zeggen, nam hij het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam. Punt, komma, want de rest van die zin staat er niet. Doet dat tot mijn gedachtenis. En de hele uitdrukking dat voor u gebroken wordt, moet u gewoon doorstrepen, want het staat er niet. En daarmee is het ook weer duidelijk. Neemt eet, dat is mijn lichaam. Doet dat tot mijn gedachtenis, om aan mij te denken. Aan mij die gij niet zult zien. Dat had hij trouwens diezelfde avond gezegd, van nu dan zult gij mij niet meer zien. Enzovoorts.
Wat staat er in de context? Neemt eet, is dat helemaal weggelaten?
Nee, alleen de uitdrukking dat voor u gebroken wordt. Staat gegarandeerd niet. Er zijn alle geleerden het over eens. Dus er staat gewoon, neemt eet, dat is mijn lichaam, doe dat tot mijn gedachtenis. En anders dan kijkt u even een nieuwe vertaling. Staat daar ook dat voor u gebroken wordt? Nee, dat staat er niet. Nee hoor, dat is heus weggelaten. Dat blijkt een fout te zijn in de tekstus receptus. De traditioneel overgeleverde tekst. Op grond waarvan de Statenvertaling gemaakt is. En daaraan kleven dan ook de belangrijkste gebreken van de Statenvertaling. Die kleven namelijk niet aan de Statenvertaling, maar aan de manuscript op grond waarvan de vertaling gemaakt is. In de loop der eeuwen na de totstandkoming van de Statenvertaling, vooral in de vorige eeuw, heeft men uitgebreid onderzoek gedaan naar wat dan de juiste tekst is van de Bijbel zelf, wat de juiste tekst zou moeten zijn, op grond van vele handschriften die pas later dus gevonden zijn. En men is stellig van overtuigd, die uitdrukking dat voor u gebroken wordt, staat er niet. Komt maar in één of twee handschriften voor en het wordt beschouwd als een vergissing. Een corruptie, dat is een zwaar woord, maar dat is nou eenmaal de term die gebruikt wordt. Een corrupte tekst, zeg maar, nou vooruit. Maar zo is het nou eenmaal.
Wat we meestal de Statenvertaling, daar wordt van gezegd dat ze zo letterlijk vertalen.
Dat klopt, maar het is de vertaling van een corrupt vers. Dat wil zeggen, het is de vertaling van...
Wat cursief is, dat laat...
Ja, 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 het is ook zo. Ja.
Ja. Dan denk je, oh, dat is dan...
Ja, ja. Nee, maar dat komt echt wel meer voor. Ja, er zijn al wat voorbeelden van, hoor. Eén ophoesten, dus... Romeinen 8, zo is er dan nu geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Punt. Alleen in de Statenvertaling staat erachter, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou ja, dat staat er gewoon niet. Dat is een keer door iemand om in die Griekse manuscripten die met de hand werden overgeschreven enzovoort, is dat er iemand een keer bijgeschreven. Het staat namelijk een paar versen verder wel. Maar in dat vers hoort het niet te staan. Nou, dat is, zo is het nou eenmaal. Maar het probleem met dit vers is dat men op die uitdrukking dat voor u gebroken wordt, dat men daar hele leer op gebaseerd heeft. En dat is wel erg noodlottig, denk ik dan altijd, want het staat er echt niet. En de Nieuwe Vertaling heeft dat gewoon gecorrigeerd. Dit soort schriftplaatsen op één na die ik uit mijn hoofd weet. Voor de rest weet ik het niet, want ja, ik bestudeer niet de handschriften, de versies van de Bijbel uiteraard. Maar die ene is die van 1 Johannes 3, is het, geloof ik, die ik net noemde. Drie zijn er die getuigen. En daar heeft men de levende drie eenheid gauw in gebracht. Dat staat ook inderdaad in de tekst van Septus. Maar daar is men algemeen over van mening dat het er niet staat. Er staat wel drie zijn er die getuigen. Namelijk de geest en het water en het bloed. En die drie zijn één, punt. Maar in de Statenvertaling staat er dus drie zijn er die getuigen in de hemel. En drie zijn er die getuigen op de aarde enzovoort. De Vader, het Woord en de Geest of zoiets hebben ze daarin gebracht. Alleen de vertalers van de Nieuwe Vertaling hebben het niet aangedurfd om dat weg te laten. Omdat daarmee een van de belangrijkste pilaren voor de traditionele leer van de drie-eenheid Gods weggelaten wordt. Dat heeft men niet aangedurfd. Maar lees je nou modernere Griekse Nieuw Testamenten met een kritisch apparaat, heet zoiets. Dat wil zeggen met verwijzingen naar in welke manuscripten dan wat precies staat en wat er dus eigenlijk echt staat en wat niet. Er staat er altijd bij dat het corrupt is, dat het er niet hoort staan. Dus met algemeen overeens, maar men heeft het niet aangedurfd het weg te laten. Terwille van de leek. Nou goed. Maar terug naar 1 Korinthe 11, vers 24. Neemt eet, dat is mijn lichaam. Ik geloof trouwens dat... Nou, ik moet het iets correcter zeggen. Dus als u vraagt het nou helemaal precies. Er staat, neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Voor u staat er wel. Maar dat gebroken wordt, staat er niet. Excuus, maar... In mijn vorige Bijbel had ik het netjes doorgestreept, maar... Af en toe heb ik, dat is mijn vorige Bijbel. Zie je wel, daar staan ze.
Dit is mijn lichaam voor u.
Ja, dit is mijn lichaam voor u. En dan doet dat tot mijn gedachtenis. Opdat men zou denken aan de levende Christus en daarmee aan zijn lichaam. Want de bedoeling is niet alleen dat wij via deze tekenen van brood en wijn bepaald worden bij onze gemeenschap met Christus. Maar ook juist en vooral bij onze gemeenschap met elkaar. Want wij zijn leden van één lichaam en zouden elkaar tot hand en voet zijn. Maar dat is de rest van hoofdstuk 12 en daarna 13 en 14. En zo gaat het hier ook verder. Want dan staat er eerst nog, desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. Waarmee men ziet dat brood en wijn hier gezegd worden niet het avondmaal te zijn. Maar sorry... Ik kom onder de term niet uit. Ik heb er namelijk geen andere term voor. En zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En in betekent, in gemeenschap met, hoort bij elkaar, het is één geheel. Dit is het Nieuwe Testament. Namelijk, dit is mijn bloed. Dit is mijn leven. nieuwe leven namelijk. Vandaar de Jood die zijn glas wijn heeft en zegt... Of je het met de sederavond ook doet, geloof ik niet. Want dan worden andere psalmen gezongen, liederen en uitspraken gebeden voor. Maar normaal in het dagelijks leven heeft zijn glasje wijn en zegt... Legaim. Op het leven. Dat is een beeld van leven. En in Amsterdam is het via het Jiddisch geworden, daar ga je. Daar ga je. Met was, legaim. Ja, daar komt de uitdrukking vandaan. Hoor. Staat in het Bargons woordenboek, denk ik, mevrouw. Ja. Dus deze drinkbeker is het Nieuwe Testament. In mijn bloed, dat is het leven van het nieuwe verbond, is een beeld van eeuwig leven. Dat zou gegeven worden inderdaad aan degene die verloren gaan, degene die bitterlijk kermen, bitterlijk bedroefd zijn. Ze zouden daardoor hun ellende vergeten, et cetera. Spreuk 31. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachten is. Het woordje dien staat er ook niet keurig schuin gedrukt. En het bevestigt te meer wat ik er sowieso wel over zou denken. Namelijk, het gaat er niet om dat men dat avondmaal speciaal, of hoe het maar heet, zou vieren en dat zou doen tot zijn gedachtenis. Want dat allemaal staat, maar het is niet specifiek de gedachte. De gedachte is, doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachtenis. Ik zeg dan altijd gewoon, wanneer ik ook een glaasje wijn drink, hè, of het nou 's morgens is of 's middags, wil ik dat goed laten zitten. Zo komen de verhalen in de wereld. Maar wanneer ik ook een glaasje wijn drink, het is altijd legaim op het leven. Op het nieuwe leven zeggen we er soms bij voor alle duidelijkheid. Maar dat begrijpen we zo ook wel. Op het leven, altijd. Wijn is niet alleen op de avondmaalstafel, om zo te zeggen, een beeld van het leven van Christus. Wijn is altijd al een beeld van het leven van Christus. Nou goed, ja, ik vind het niet... Ik kan er nooit de tijd voor vinden. Maar in een grijs verleden, dus een jaar of 20 terug, zuster. Ja, toen heb ik me wel eens in die wijn verdiept en in de wijze waarop wijn bereid wordt, ben ik allemaal weer vergeten. Ik vind dat moet goed smaken. Het eigenaardige is dat alles wat daarmee te maken heeft, heeft sowieso een typologische betekenis en spreekt over Bijbelse waarheid. Vanaf het begin tot het eind. Maar goed, ik zou er best eens een Bijbelstudiedag aan willen wijden, maar... Het is dat het zo weinig met de Bijbel rechtstreeks te maken heeft. En het kost me domweg te veel tijd om zulke dingen nog te doen. Maar het is schitterend hoor. Echt waar. Wijn is altijd een uitbeelding van leven van een nieuw verbond. Ja. Ook als je er dronken van wordt, ja. En zelfs als je er een kater van krijgt. Ja. In de meeste gevallen is dat van slechte wijn trouwens. Maar niettemin, het brengt het met zich mee. Soms. Net zo goed als eten van het woord Gods vergeleken wordt met het eten van honing. Het is erg lekker, maar het is bitter in de buik. Je wordt er misselijk van. Dat is hetzelfde. Het heeft een wat nare bijwerking voor de oude mens. En zo is het nou eenmaal. Nou, terug naar... Bovendien, als je uit iemand de waarheid wil wringen, dan moet je hem dronken voeren, dat weet je toch? Want kleine kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. En wat wij bij voorkeur zouden doen, is de waarheid spreken. En van gelovigen wordt verwacht dat omdat ze vol zoeten wijns zijn, al is het ook 9 uur 's morgens, ze worden geacht de waarheid te spreken. Heb je dat? Dat is typologie. Ja. Nou goed. Maar goed, we waren bij Pasen, niet bij Pinksteren. 1 Korinthe 11 nog, hè? Vers 26. Doe dat op mijn gedachtenis en daarna nog een keer. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Dat wil zeggen, op die wijze verkondigt men de dood des Heren. Punt 1. Aan wie dan? Als ongelovigen niet worden toegelaten? Nou goed. Aan zichzelf uiteraard. Daar is het voor. En bovendien, wat verkondigen wij op die manier? Lijden, sterven of dood. Dat zijn drie verschillende dingen. Het lijden met een lange ei, lijdt met een korte ei en dt. Het lijden leidt tot sterven. En bij het sterven wordt het leven afgelegd. En daarna, maar dan ook uitdrukkelijk daarna, want dat moet even strikt wezen nu natuurlijk. Daarna, nadat lijden en sterven voltooid zijn, is er sprake van dood. Niet eerder. Want door te sterven gaat men de dood in. Lijden is daarvoor niet noodzakelijk. Het is wel dikwijls het geval, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Men gaat de dood in door te sterven. En zolang men niet gestorven is, is er geen sprake van dood. Met andere woorden, sterven en dood is niet hetzelfde. Sterven is het ingaan in de dood. Maar hier staat niet verkondigd het sterven des Heren, verkondigt ook niet het lijden des Heren, maar verkondigt dat de Heer geleden heeft en gestorven is. Als je dan per se die woorden wilt gebruiken. Hij is dood. Wie? De Heren. Wie is dat? Kennelijk. Het is moeilijk te bewijzen. Exclusief. Kennelijk. Zo verkondigt de dood van Jehovah. Daar krijg je ogenblikkelijk problemen mee. Als je zoiets zegt. Sommige kringen worden meteen uitgegooid. Dat is me ook overkomen trouwens. Nee, zuster, dat was duizenden kilometers van hier, maar vooruit. Ja. Maar dus dat is het nou eenmaal, want Jehovah was degene die het oude verbond bracht. Jehovah was de man die met Israël in een verbondsrelatie, een huwelijksrelatie trad, en die dat huwelijk beëindigde door zelf te sterven. De dood van de testamentmaker, enzovoorts. Hoe je dat ook keert of wendt. Als de man gestorven is, de vrouw vrij van de wet des mans om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En het hele idee is dat waar de Heer dood is en bovendien waar hij stierf als degene die de verantwoordelijkheid voor deze oude schepping in ieder geval op zich genomen had en dus droeg, daar is deze oude wereld voor God dood. En waar wij, nou zeg ik gewoon met Romeinen 6, waar wij met Christus gestorven zijn en begraven, niet geleden hebben, maar waar wij met Christus gestorven zijn en begraven, zijn wij dood voor de wereld en dood voor de wet en dood voor de zonde, et cetera, et cetera, et cetera. Romeinen 6. Bijvoorbeeld, Galaten 6 mag trouwens ook. Der wereld gestorven, der wet gestorven. Enzovoorts. En als wij de dood des Heren verkondigen, verkondigen wij dus dat wij niet leven onder de wet en dat wij voor God niet deel uitmaken van de oude schepping, en dat onze relatie met God alleen maar kan berusten op wie wij in Christus geworden zijn. De dood van het oude. Die uiteenzetting hier past dan ook compleet in de heel deze brief, om de eenvoudige reden dat hij daarover gaat. Wij zouden niet naar het vlees leven, want de Heere is gestorven. Wij zouden niet onder de wet leven, want Jehovah is gestorven. Daarom eten we ook niet het paaslam, wat deel uitmaakte van de wettische inzettingen, maar we hebben wat anders. Iets wat daarna kwam. Brood en wijn. Na de maaltijd. Staat er ook een paar keer. Na de maaltijd. En dan verder. Zo dikwijls dat gij dit doet, verkondigt de dood des Heren. Totdat hij, niet totdat hij weer opstaat uit de dood, want het gaat niet over de dood. Verkondigt de dood van Jehovah, totdat diezelfde Jehovah alsnog, als de opgewekte, zal wederkomen in de toekomst. Waarmee gezegd is, dat het is, vers 25, tot gedachtenis aan hem die leeft. Christus namelijk. Hebben jullie dat nog? Jehovah stierf, maar Christus stond uit de dood op. Ik weet, dat is niet de enige manier om het te zeggen. Je kunt er dus kritiek op hebben, maar daar gaat het niet om nu. Het gaat erom dat we de gedachten volgen die hier ontwikkeld wordt. En lees nou maar mee. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed, staat dat er ook eigenlijk? Ja, zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, aan brood en wijn dus, des Heren. Met andere woorden, als men deelneemt aan brood en wijn, heeft men schuld, verplichtingen aan wat brood en wijn voorstellen, namelijk het lichaam en leven van Christus, of des Heren zo je wilt. En nou, ik zeg het één keer, precies, ik durf het niet zo goed omdat het zoveel als kritiek klinkt. Maar laat ik het dan één keer goed zeggen. De bedoeling is niet dat nadat wij een perfect christelijk leven openbaren, dat wij op grond daarvan, op grond van hoe goede christenen wij zijn, naar Bijbels model, dat we op grond daarvan pas mogen deelnemen aan brood en wijn, omdat het dan niet onwaardiglijk, maar waardiglijk is. Maar het is net andersom. Wij zouden deelnemen aan brood en wijn, opdat wij daardoor onze verantwoordelijkheid zouden leren verstaan. Een schuld zouden hebben, feitelijk. Want waar wij deelnemen aan brood en wijn, aan het tekenen, zijn wij schuldig om ook in de praktijk van ons leven deel te nemen aan dat leven van Christus en aan het leven van het lichaam van Christus enzovoorts. Als er kritiek zou moeten zijn, censuur zou moeten zijn of weet zoiets, hè, dan zou dat niet moeten zijn op wie er wel en niet deelneemt aan het avondmaal. Maar als die kritiek er al zou zijn, zou het zijn wie er wel, en niet, wel of niet leeft in overeenstemming daarmee. Maar dat laatste kan niet eens als men niet eerst allen aan het avondmaal deelneemt. Hebben jullie dat nog? Het probleem zit niet in wie er aan het avondmaal deelneemt. Het probleem zit erin wat men daarna mee doet. En of men de consequenties eruit trekt. Dat is de volgorde. Eerst leven. Tot je nemen en daarna leven praktiseren. En dat is ook waar de apostel om gaat hier. Hij zegt niet, ja, maar jullie kunnen zo niet aan het avondmaal. Hij zegt, jullie gaan aan het avondmaal, maar je zou daaruit moeten leven. Maar zoals je nu leeft, gaat het niet. Dat leven moet veranderen. Daarom zeg ik, het zijn geen aanwijzingen voor het heilige avondmaal. Het zijn aanwijzingen voor het praktisch leven van de kinderen gods. Lees me verder. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo, beproeven zichzelf, niet beproeven anderen. De mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt zichzelf een oordeel. De gedachte is namelijk dat als je bij deze tekenen bepaald wordt en daaraan deelneemt, en daar niet uit leeft, niet in overeenstemming daarmee leeft, dat wil zeggen, niet netjes leven. Ik bedoel gewoon dat als je van je broeders en zusters en van de Heer verder niks aantrekt en hem in het praktisch leven niet dient enzovoorts, dat is onwaardig eten en drinken. En dat brengt een oordeel met zich mee. Want vergis je niet of u nou begrijpt wat de avondmaal voorstelt of niet. Als u eraan deelneemt en u komt straks voor de Heer te staan, dan, als u daar niet uit geleefd hebt, uit het leven wat Christus u gaf, dan zal u vermoedelijk dan zeggen, bij wijze van spreken, maar, of zoiets, maar bij wijze van, zal u zeggen, maar je hebt toch altijd die beelden voor je gehad? Je ging toch aan, het zoiets? Je beleed toch in publiek je gemeenschap met Christus en je gemeenschap met je broeders en zusters? Door van hetzelfde brood te eten, dezelfde wijn, dezelfde beker te drinken enzovoort. Dus je wist het toch wel. Kun je moeilijk aankomen met de verhaal van, ja, maar ze hebben me altijd wat anders wijs gemaakt. Dat smoesje zullen vele daar gebruiken, daar kun je niet meer mee aankomen. Dat is niet origineel meer. He? Nee, het is toch een simpel type, dat kan toch iedereen begrijpen? En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. En hij zegt, als je dat niet doet, als je de consequenties daaruit niet trekt, dan roep je een oordeel over jezelf af. Trouwens, vers 29 zegt het eigenlijk ook, en ik moet hier helaas weer de vertaling corrigeren.
Maar, ja. Even nog mee. Vers 28.
Ja.
Dan zou ik dat zo zeggen. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten als dan.
Ja, dat is ook zo.
Sorry,
ja, ja. Hier dus wel. Maar aanvankelijk is dat het verhaal niet.
Maar dat zou je, dat maakt het van als dan. Dat wil zeggen, dat je eerst. Dat je dan pas van het avondmaal, als je goed geleefd
ja.
hebt, dat je dan pas van het avondmaal mag gebruik maken. Maar zo is het niet.
Nee, maar als je voor jezelf weet dat je van die dingen, van gemeentelijk leven of iets dergelijks, als kind van God, als je er niks van aantrekt, dan zou ik zeggen, dan kan je beter maar niet deelnemen aan brood en wijn. Ik zou het niet kunnen, dan. Zo van, ja, type deelnemen, maar als het voor mij geen realiteit is in mijn leven, wat ben ik dan mee bezig? Laat hem dan maar voorbij gaan. Dat is eigenlijk het idee. Maar de oorspronkelijke gedachte hier, en zeker in hoofdstuk 10 is, je neemt eraan deel. Dat is niet verkeerd. Waar het om gaat is dat je daar ook uit leeft. En nu roept hij ze op en zegt, kijk nou eens hoe je leeft. Naar het vlees namelijk, in plaats van naar deze geestelijke maatstaven. Men zou namelijk, daar staat er, ik zal het anders zeggen, vers 29, er staat, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, roept een oordeel Gods over zich af, niet onderscheidende het lichaam. Des Heren staat er niet. Nee, onwaardig ook niet, maar dat sluit weer aan bij vers 27, dus daar zeg ik niks van, hè. Wie eet en drinkt zichzelf een oordeel. Brengt consequenties met zich mee. En hij doet dat wanneer hij niet onderscheidt het lichaam. Punt. En als ik de zin zou moeten aanvullen, zou ik er niet achter zetten des Heren. Maar gewoon van Christus. Maar des Heren staat er echt niet, staat niks. Niet onderscheidende het lichaam. De vraag is welk lichaam? Het antwoord binnen de context van deze hoofdstukken is uiteraard van Christus. Nou ja, binnen de context, dat is die van 1 Korinthe 10 dan, vers 16, is de brood niet gemeenschap des lichaams van Christus. En het idee is dat het, maar ja, ik praat natuurlijk veel te lang, maar nou hebben we het gelukkig in één keer gehad. Het hele verhaal. Het idee is dat als men deelneemt aan brood en wijn, en dus in de theorie en in de zichtbare tekenen deelneemt aan wat dan de gemeenschap genoemd wordt, dan heeft dat consequenties voor het praktische leven, want God laat niet met zich spotten. Dat is wat hier staat. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet dat het zal uitgesproken worden door de broederraad of door de kerkenraad of wat er mee wezen mag. Maar wat zal voltrokken worden door de Heer zelf? Dat is echt wat er staat.